Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Ik ken niemand die slaap zo serieus neemt als jij, Nidia.
Ik ben er extreem goed in.
En je hebt alle spulletjes. Het ultieme Emma-matras, zo'n heel goed slaapmasker, oordopjes, slaapspray.
I know, honey. Maar wat nog miste, was het perfecte kussen.
En die had ik. Van Emma.
Ja, ik kon natuurlijk niet achterblijven. En dus ben ik tegenwoordig de trotse bezitter van een Diamond Pillow.
En zij slaapt nu de diamonds van de hemel.
Wil jij ook het perfecte kussen? Tijdens de Ik Wil Hem weken op emma-sleep.nl krijg je bergen korting. En met code DAMNHONEY, aan elkaar geschreven, krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting.
Dag mensen die het zien. En hallo mensen die het gewoon niet zien. Je luistert naar Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 111.
En vandaag gaan we het hebben over het eerlijk verdelen van zorg en werktaken. Wat iedereen wenst, maar in de praktijk zijn we er nog lang niet.
Nog lang niet. Dat gaan we doen met iemand die er heel, heel veel van af weet. Coach, trainer en auteur Ragna Heidweiler, die een handboek schreef voor een nieuwe rolverdeling. En het boek heet, geweldige titel, In voor- en tegenspoed, maar alleen als jij de afwas doet. Met anekdotes van partner Samuel Levy. Dus hij heeft ook bijdrages geschreven. Welkom, Ragna.
Hallo.
Wel. Ja. Heel leuk om hier te zijn.
En nou hoorde ik dus net van jou dat er ook een tweede boek komt.
Ja, het
Tell
komt.
Me more.
Nou, er komt een werkboek. Het is een soort vervolg op het boek. Maar het is iets breder dan alleen het thema van die nieuwe rolverdeling. Het gaat eigenlijk over weer terug naar wie je zelf bent en wat je wil en wat je belangrijk vindt in het leven. Hoe je dat als je een partner hebt met die partner in wil vullen. Hoe je samen in de wereld staat. Dus wat voor sociale bijdrage je eventueel samen zou willen leveren. En wat de rol is van het gezin in die wereld. En het gaat over samen een toekomstplan maken.
En dan echt praktisch.
Super praktisch.
Nice.
Ja. Hier hou ik echt van.
Zo concreet. Invullen en lekker schrijven en dingen maken. Ja.
Ja. Wanneer komt het?
Het komt 24 januari uit.
Oh, heel snel.
Het is nou, af.
Heerlijk, het is al
maar. Oké, 24 januari. Zet maar in de show notes alvast.
Ik schrijf alles op.
Dan is het daar, ja.
Even iets anders.
Ja.
Ja. Hoe gingen de mensen in deze zaal de feminist in, Nidia?
Nou, ik heb echt eentje die heel toepasselijk is op dit gesprek vandaag. En ik zei het en ik dacht, what the fuck zeg ik nu? Oké, ik had het met een vriendin over haar partner en die zit eventjes met shit. En hij is niet het type wat eventjes met een therapeut gaat praten. Ook om allerlei redenen die ik verder niet ga uitleggen. Maar dat is gewoon, dat zit er niet in. Maar samen kunnen ze dit ook niet even lekker bespreken. Dat lukt niet. Toen zei ik, kan niet met zijn vrienden bespreken. En toen kwam er zo'n lightbulb. Toen zei ik, hij heeft toch ook een vriendin? Als in zeg maar een vriendin waarmee hij dit kan bespreken.
En vrouwen.
Ik dacht, dat is de oplossing. Dat vrouwen, is de oplossing. Hij heeft ook een vrouwelijke vriendin. Toen dacht ik echt, wat zeg ik nou weer?
Heeft de vrouw nog meer emotional labor.
Is toch hilarisch?
Hij mag het even oplossen voor hem.
Ja.
Oh ja, ja.
Grappig.
En dat vond ik helemaal de... Ja, nou echt. Ik dacht, wat de fuck zeg ik nou?
Ja.
En dacht je het al tijdens dat je het zei?
Bijna wel, ja. Maar ik heb er niks over gezegd tegen de mensen.
Oh.
Tegen haar
gewoon
niet.
Gelaten.
Nog een feminist.
Ja, want ik... Ja.
Nou, bij deze dus.
Ja, hierbij opgewicht.
Sorry alvast, vriendin van die vriend die dan...
Ja, die ken ik niet. Dus gewoon lekker doorschuiven.
Erg.
Ja, maar goed. Marilotte, had jij nog wat?
Nou, ik ga het even helemaal anders doen.
Oh.
Ik had heus wel allerlei femimissers. Want ik ben een mens wat aan de lopende band femimist. Maar ik ga nu gewoon even een femimist delen van een hele dierbare vriendin van mij. Want ik hoorde het haar vertellen. En ik vond hem gewoon ook heel, heel leuk aansluiten op dit onderwerp. Dus ik ga hem even voorlezen. Komt-ie. Op mijn werk komt er binnenkort een vacature vrij die mij heel fantastisch lijkt. Maar ik weet dat er alleen al binnen mijn team meer geïnteresseerden zijn. Zeker met één specifieke collega, een vrouw, voelde ik dat er onbewust een soort strijd is ontstaan om onszelf te bewijzen. Maar toen vertelde ze laatst ineens dat ze zwanger is en dat haar verlof precies in de periode van de sollicitaties valt. Ik merkte dat ik, net als zij, ook heel blij werd van dit nieuws, maar echt om totaal andere, lees verkeerde redenen.
Heel grappig.
Heel, heel slecht.
Ja. Ja, dit sluit erg aan op eigenlijk alles waar we het straks ook over gaan hebben. Dus bedankt, dierbare vriendin van mij, dat je dit even wilde opschrijven. En Ragna?
Ik ging denk ik twee keer de mist in. De eerste keer was dat ik IQPD volledig ben vergeten.
En, shame
on me. Heel erg gerelateerd aan mijn onderwerp. Maar ja, toch volledig aan me voorbij gegaan. En wij zijn met mijn partner en ik hebben een nieuw huis. En dat zijn we aan het verbouwen. En ik merk dat ik weer heel erg in de oude valkuil van die rolverdeling aan het stappen ben.
En dan heb je er nog wel een boek
over geschreven. Heb ik er nog wel een boek over geschreven?
En waar zit het hem dan in?
Ja, dat ik dus, ik heb mijn werk wat meer aan de kant geschoven. En hij heeft een hele drukke periode. Dat is altijd aan het einde van het jaar. Want hij zit in de foodsector. En nou ja, natuurlijk rond de kerst, gekkenhuis.
Ja.
En ik heb wat meer werken geschrapt. En ik ben heel veel managementtaken naar me toe aan het trekken. En ik ga er ook ergens wel lekker op. Dat is nog zo eentje.
Schouders eronder en even zo lekker.
Ja, precies. En ik merk wel, en dat is echt een groot verschil, dat ik er veel minder boos over ben.
Oh ja.
Dan eerder, en dat komt doordat er wel wezenlijk iets veranderd is.
Ja, jullie hebben,
maar ik ben er wel alert op. Ja. Dus ik voel wel dat dat zo is. Hij weet het ook. Dus we hebben het hier ook echt wel heel veel over. Maar het is it's a fine line. Wanneer, wanneer is het dan toch te veel? Wanneer is het dan toch te scheef? Of denk je toch van ja, dit is eigenlijk een beetje gek.
Ja.
Dat het zo gaat. Dus bij mij ook nog steeds een actueel onderwerp.
Ja, je blijft bezig ermee.
Je blijft ermee bezig, ja, zeker.
Nou, we hebben een heel goed boek voor je, wat je misschien kan lezen. Heel veel praktische oefeningen.
Oh, dit lijkt me echt ook een boek wat mensen aan je kunnen mansplainen. Dat ze jouw eigen dingen aan jou gaan uitleggen. Ja, gebeurt dat?
Of? Nee, is nog niet gebeurd.
Okay.
Nee, is
heel
nog niet
grappig,
gebeurd.
Ja, kijk.
Ik moet ook zeggen dat het voornamelijk vrouwen zijn die het boek lezen.
Ja, dat zal ook wel. Dat zal ook wel weer.
Ondanks de anekdotes.
Nou, precies. Ja. Dat was natuurlijk het lokkertje.
Ja, precies.
Maar is mislukt.
Helaas.
Jammer.
Ja.
Maar hij staat er echt in, hoor. Mannen die luisteren. Die
wel vrouwen die voorlezen aan hun partner.
Oh ja.
Ja.
Nou ja, dat is stap 1. Dan misschien. Denk ik.
Whatever works.
Ja.
Tijd voor
post.
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 Post. Post. Post. Het poststuk. Dubbele punt. Beste meiden van Tem Honey. Ik heb een vraag. Ik ben dik en ik ben, mede dankzij jullie geweldige uitzending over dik zijn en het schoonheidsideaal, nu al een paar jaar bezig om de lading van het woord af te halen en het gewoon te gebruiken als een bijvoeglijk naamwoord. Dus het is niet als een compliment op te vatten als iemand zegt: nee hoor, je bent niet dik, of je bent juist mooi.
Juist.
Je bent niet dik, je bent juist mooi. Cringe bij de schijnbare tegenstelling mooi dik. En ook gewoon tegen andere mensen te zeggen: ik ben dik, als dat zo in een gesprek te pas komt. Als je al 20 jaar dik bent, is het wel een proces van een paar jaar om dit voor elkaar te krijgen, maar ik ben op weg. Lekker bezig. Maar nu mijn vraag. Ik ben sinds een paar jaar leerkracht en ik werk vooral met de groepen 1 en 2, de kleuters dus. Ik vind die leeftijd geweldig. Natuurlijk leer je de kinderen, naast voorbereidingen op taal en rekenen en zo, ook sociale vaardigheden. Het is voor 4- en 5-jarigen erg belangrijk dat ze leren hoe ze met elkaar en met de wereld om moeten gaan. Wat is aardig en wat niet? Hoe vertel je hoe je je voelt? Hoe praat je een oneenigheid uit? Nu heb ik al meerdere keren meegemaakt dat een kind, meestal een meisje, tegen mij zegt: jij bent dik. Als ze zo klein zijn, kunnen ze het nog neutraal bedoelen, maar ik vermoed dat er al een klein waardeoordeel in zit dat ze hebben meegekregen uit onze maatschappij. Ik beaam dan dat ik dik ben, maar ik betrap mezelf erop dat ik ook tegen ze zeg: maar hey, is dat aardig om te zeggen? En zij zeggen dan: nee. En ik zeg dan: zeg het dan maar niet meer. Dit doe ik omdat de meeste dikke mensen, / vrouwen in onze maatschappij, niet dik genoemd willen worden. Het is niet sociaal wenselijk dat kinderen dit hardop zeggen, terwijl ze wel mogen zeggen: jij hebt een rode jas aan. En het misschien wel net zo neutraal bedoeld is. Dus, als een kind zegt dat ik dik ben, of dat iemand anders dik is, kan ik dat dan gewoon beamen als een neutraal iets? Of moet ik het afkeuren dat ze het hardop zeggen, omdat het nou eenmaal is hoe onze maatschappij werkt? Wat vinden jullie? Lieve groetjes van Martine. En even een fun fact. Op de dag dat deze podcast verschijnt, is Martine jarig. Dus gefeliciteerd.
Hyper de piep, hoera.
Martine, yay.
Gefeliciteerd. Ja, dit is een verschrikkelijk moeilijke vraag.
Ja, ik heb hier echt lang over na zitten denken. Maar wij hebben ook geen kinderen. Dus nee. Ik hoop gewoon heel erg dat we aan je het verlossende woord heeft.
Okay. Ja, nou, ik vind het wel grappig wat ze aan het einde zegt. Van, moet ik hier neutraal op reageren of moet ik het afkeuren? En ik denk eigenlijk dat het misschien allebei niet hoeft. Ik denk dat het voor een kleuter wel heel lastig is om... Kijk, de maatschappelijke context is lastig mee te geven aan een kleuter. En niet alle kleuters, sommigen zeggen dat ik geloof empathie pas, weet ik, van 5 of 6 echt ontwikkeld raakt. Mm. Dus ja, kleuters verschillen daar ook heel erg in. Sommige kleuters kunnen zich best wel inleven. Maar wat je natuurlijk heel goed kunt doen, is het persoonlijk benoemen en aangeven van... Nou, ik kan in ieder geval het wat breder trekken. Van soms vinden mensen het niet leuk als je iets zegt over hoe ze eruit zien. Dan heb je het ook wat breder dan alleen maar het dik zijn. En dan zeggen wat je er zelf bij voelt of vindt. Dus ik vind het niet zo fijn als je daar iets over zegt. Zou je dat niet meer willen doen? En dan heb je eigenlijk niet neutraal gereageerd en je hebt het ook niet afgekeurd. En benoem je veel meer wat het met jou doet dan dat je zegt, jou, wat jij doet is niet goed. Mm-hmm. En ik denk dat zelfs een kleuter wel het verschil aanvoelt daarin.
Ja.
Dus afkeuren en benoemen hoe het ook anders zou kunnen. En ik zou dat gewoon blijven herhalen. Dus dat was mijn gedachte hierover.
En als zij nou helemaal, zeg maar, als het voor de briefschrijver Martine nou helemaal neutraal is, als ze dik genoemd wordt,
ja.
Kan ze dan ook zeggen van... Ja, ik ben dik. Of...
Ja, dat kan ook. Tuurlijk, als dat voor haar helemaal neutraal is, dan zou ik dat
benoemen. Dan kan dat.
Ja, tuurlijk. Maar dat zou ik inderdaad wel benoemen. En, maar misschien als je het dus wat breder trekt voor andere mensen, dat snappen ze ook. En het hoe dit onderwerp speelt breder, dat begrijpen ze natuurlijk nog niet.
Nee.
Maar je mag best daar iets over zeggen. En dat het voor haar dan, ik ben dik en dat is zo. Je hoeft er niet per se iets over te zeggen. Dat kan je best zeggen.
Ja, want gewoon het aangeven dat het eigenlijk niet zo leuk is om überhaupt iets over... Want
uiterlijk
ik zat ook te denken, ja, als iemand een kaal hoofd heeft of iemand gebruikt een rolstoel, daar kunnen ook dingen over gezegd worden. Ja. Dat kan ook gevoelig liggen.
Ja,
kan,
maar het hoeft niet. Nee, precies. Dus het is inderdaad, denk ik, steeds bij wie het ook zegt. En ik bedoel, sommige volwassenen hebben hier natuurlijk ook echt totaal geen voelspieten voor. Hangt het natuurlijk van de persoon af hoe je daarop wil reageren.
Ja.
En dat is denk ik heel belangrijk. Dat dus ook zelfs een kleuter voelt van wat zij zegt klopt bij wat er uit haar mond komt. En dan hoeft ze niet, ze mag neutraal zijn, maar het hoeft niet.
Nee.
Het mag, als het je raakt, dan mag je dat ook best benoemen.
Ja, en dat voelt een kind natuurlijk
ook aan.
Dat voelt
een kind meteen. Dus dat voelt een kind echt.
Want ik kan me dus ook voorstellen dat als een kind iets zegt en je zegt het tegen een type mens wat daar wel gewoon tegen kan, of wel dat leuk vindt, dat er ook wel weer juist mooie gesprekken uit
komen. Heel mooi gesprek uit hebben, zeker. Ja.
En ergens wil je dat ook niet de kop indrukken, want je wil niet dat bijvoorbeeld aan het woord dik echt alleen maar dat je echt als kind alleen maar het gevoel hebt, dat mag ik niet zeggen, dat is een slecht woord, en dat het dan heel erg gaat samenhangen met...
Je zou ook kunnen vragen, waarom zeg je dat? Of wat vind je daar dan van? En dan heb je een gesprek.
Ja.
Dus het is maar net wat je zelf prettig vindt, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je even bij jezelf nagaat van... Wat vind ik hiervan? Wie heb ik voor me? Hoe wil ik hiermee omgaan? En wat ga ik nu dus zeggen? En dan kan je ervoor kiezen om om er iets van te zeggen. Van nou, liever niet nog een keer.
Ja.
Of je hebt er een leuk gesprek over. En uit nieuwsgierigheid komt er dan misschien iets uit wat je helemaal niet van tevoren had aanzien komen.
Ja.
En ik denk dat het ook bij elk kind weer anders is. Want sommige kinderen zeggen zo natuurlijk iets totaal onnadenkend. En andere kinderen kunnen heel leuk doorredeneren.
Ja, of, en er zijn natuurlijk kinderen die heus al weten dat als ze zeggen, jij bent dik, dat iemand pijn kan doen.
Tuurlijk.
Dat voelen ze echt. Dat voelen zeker, ze ook zeker
ook
dat. Aan.
Die kunnen ook heel, als ze dus die kunnen ook willen kwetsen. Tuurlijk. Ja.
Ik zat ook te denken, even los van deze specifieke situatie, je kan natuurlijk ook gewoon goede rolmodellen, fijne dingen rondom lijf in je klas ter sprake brengen. Dus als je, want zo'n situatie, het is misschien ook lastig om dan. Maar je kan later misschien nog een keer een blokje eraan wijden van dingen zeggen over andermans uiterlijk. En dan kan je het hebben over dik zijn, maar ook inderdaad over kaal of over verschillende dingen.
Verschillende lichamen ook.
Voorlezen
misschien.
Met verschillende lichamen. Kijk of je er wat breders mee kan.
Ja, en dit is misschien net als met kleur. Dat je gewoon laat zien dat je, er zijn zoveel verschillende mensen. En dat je daar iets explicieter een gesprek over gaat hebben.
Ja.
Dus ik denk, dat is een heel mooi van de Universiteit van Utrecht, volgens mij. Die heeft hier een heel mooi boek over geschreven. Daar moeten we misschien nog even later op
terugkomen. Moeten we even in de show notes even opzoeken.
Ja, ja. Die ga ik even opzoeken.
Universiteit Utrecht, zei je?
Nee, Leiden volgens mij.
Oh, Leiden, sorry.
Nee, jullie...
Nou, dit staat dus straks in de show notes, lieve mensen. Ja. Dus dan kunnen jullie daar gewoon heen.
Gaan we zoeken.
Ja, maar het is inderdaad, dat is een goeie. Dat je dus ook kinderen laat zien, een soort van blootstelt aan hoeveel verschillende soorten mensen er zijn. En dat het allemaal... Nou ja, dat juist die verscheidenheid zo geweldig is.
Ja, en dat je dat ook iets meer zichtbaar maakt. Ik denk dat kinderen dat ook helemaal niet zo doorhebben vaak.
Ja, en maar... dat ze er dus gewend aan raken. Zodat je op een gegeven moment dus niet meer gaat lopen roepen, denk ik, die heeft dit of dit. Want je vindt het ook gewoon normaal, iedereen dat verschillend is.
Ja.
Ja. Behoorlijke taak wel, hoor.
Ja, verschrikkelijk moeilijk, serieus.
Ja, en ik denk ook in diverse klassen weer makkelijker dan in hele homogene klassen.
Ja, 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 ja.
Omgevingen, nee. Dus ja.
Zeker.
Het is heel complex. Maar...
Want ook als je kan wel een boekje laten zien met allemaal verschillende lijven. Maar ja, als een kindje gewoon geen ervaring heeft
daarmee.
Met een bepaald iemand, kan anything zijn, dan zal dat altijd, als je dat voor het eerst ziet, iets nieuws zijn. En daar kan een kind dan dus wat over zeggen. En hoeft dan niet negatief te zijn, maar...
Ja, maar dat iets gaat het dan benoemen.
Ja, want het is iets nieuws.
Oh, dus kinderen.
Ja. Begin er niet aan.
Nee, doe het niet.
Je krijgt er zoveel voor terug.
Ja. Even aandacht voor onze sponsor, Bit Academy.
Marilotje, wat weet je eigenlijk van websites bouwen?
Helemaal niks. Want daar hebben we Liesbeth voor, hè? Voor elke poep en scheet die aangepast moet worden, bel ik haar. Sorry, Liesbeth.
Nou, op zich is dat natuurlijk heerlijk, hè? Om een Liesbeth te hebben. Mm-hmm. En dat zij het dan allemaal kan en doet en zo. Maar haar, je kan het dus ook zelf leren bij Bit Academy.
Wat?
Op je eigen tempo leer je met gemotiveerde medestudenten en de hulp van coaches die 7 dagen in de week beschikbaar zijn, de techvaardigheden van de toekomst. Zoals het bouwen van een website. En dat doe je dan in de opleiding tot webdeveloper. Bij deze ICT-opleiding ben je bezig met het ontwikkelen van programma's, websites en onderdelen hiervan.
Voor je het weet, ben je Liesbeth. Oh my god!
Ja, en dat zonder voorkennis. Dat kan dus, hè? Zoals jij. Je weet niks.
Ongelooflijk.
Jij kan gewoon, je weet niet wat Jarvis is.
Nou,
je weet niet wat CSS-files zijn.
HTML-paginastructuur.
Je leert het allemaal, de nieuwste technieken, van begin af aan. En dan vooral door te doen. Wat ik ook echt een prettig... iets vindt.
Absoluut.
Leren door te doen.
Lekker concreet.
De opleiding tot webdeveloper is volledig online en je kunt je eigen tijd indelen. Dus het enige wat je nodig hebt is een laptop, een internetverbinding en je bent good to go.
Mm. En hoeveel kost het dan? Vraag je je nu af? Nou, dat is een goede vraag. De opleiding tot webdeveloper kost 1.000 euro en dat bedrag staat toevalligerwijs gelijk aan het stapbudget. En dat is een budget van de overheid. Een subsidie die je als werkende of werkzoekende kunt aanvragen om gratis een opleiding te volgen. En op de site van Bit Academy staat uitgelegd hoe je die subsidie aanvraagt. Dus in principe is de opleiding gratis, onder voorwaarden.
Betekent dit dat jij je gaat laten omscholen?
Ik zit te denken of ik in aanmerking kom voor dat stapbudget.
Ik denk het wel. Je bent toch werkend?
Nou, let's go, denk ik
dan. Ga naar www.bit-academy.nl om je aan te melden voor een opleiding. Of check de show notes van deze podcast voor een directe link.
Groetjes, Liesbeth.
We moeten het even hebben over het eerlijk verdelen van de zorgtaken en werk. Dat is iets wat menig stel wil, maar wat maar al te vaak niet lukt. Uit onderzoek blijkt dat als er eenmaal kinderen zijn, het maar 16% van de ouders lukt om arbeid en zorg gelijk te verdelen. Terwijl maar liefst 60% aangeeft het wel degelijk eerlijk te willen verdelen.
Even een interessante aanvulling hierop. In de Volkskrant stond afgelopen weekend een heel stuk over de zorgwerkverdeling. En uit een enquête bleek dat maar 4%... Ik herhaal, 4% van de ondervraagden daadwerkelijk actie wil ondernemen. Dus veel mensen willen het dus wel, maar echt daadwerkelijk iets doen in hun eigen, zeg maar, situatie, ja. Dat doen ze niet.
Nee. De wens is er, maar actie ondernemen,
no. Nou, de zorg komt in veel gevallen dan dus toch meer op het bordje van de vrouw terecht. En Ragna die weet er alles van, want natuurlijk zouden haar partner Samuel en zij het de zorg en het werk netjes gaan verdelen als de baby er eenmaal zou zijn. Toch? Nou, de praktijk die wees toch wel anders uit. Ragna dook vol in het onderwerp. Ze interviewde experts, sprak ouders die tegen hetzelfde probleem aanlopen. Ze gingen het gesprek aan met Samuel en las er van alles over. En uiteindelijk was er dus het handboek In voor en tegenspoed, maar alleen als jij de afwas doet. Wanneer kwam het moment dat je dacht, een boek?
Dat kwam na, ik denk, nou, we hebben denk 3 van die crisismomenten gehad dat ik echt dacht van, nou, dit werkt niet, deze verdeling. En de laatste keer was tijdens, na de eerste lockdown, of in de eerste lockdown, dus 2 jaar geleden ongeveer. Toen verzanden we eigenlijk weer in dezelfde discussies. En Samuel heeft een aantal bedrijven en die waren, nou, hadden allemaal met eten te maken. En die zaten allemaal in de crisis vanwege die lockdowns. En ik was net begonnen met mijn eigen coachpraktijk. Dus het was voor mij heel makkelijk om mijn agenda weer leeg te ruimen. En te zeggen, nou, dan regel ik alles thuis wel. Ja. Want dat was natuurlijk super pittig, want alles was dicht.
Ja. En jouw kinderen, die waren toen?
Mijn kinderen waren toen nog geen 1. Waren 1 en 3.
Ja, echt nog heel klein. Ja. Heel zorg.
Echt nog heel klein. Ja, precies. En toen voelde ik van, nou, dit onderwerp, het laat me niet los. Ik werd ook toen voor het eerst gebeld door een tijdschrift hierover. Van, kan jij hier iets wat meer over vertellen?
Maar je was nu toen al druk daarmee bezig.
Ik was er al druk mee bezig. Dus ik had er al wel eens wat over gedeeld op social media. En dus mensen kwamen wel naar me toe met die vragen ook. En ik coachte
en
veel vrouwen
coach,
in die tijd. Ja, en veel vrouwen die of kinderen wilden, dus vaak een mannelijke partner hadden. En dan al tegen dit onderwerp aanliep. Dus ik hoorde het ook van samenwonende vrouwen. Maar ook vooral van jonge moeders. Mm-hmm. Die eigenlijk allemaal werken. Ik werk in Amsterdam. Dus ik coach ook voornamelijk mensen in Amsterdam. Allemaal werkende moeders. Die eigenlijk het heel lastig vonden om die zorgtaken te combineren met hun werk. En heel erg voelden dat dat hun taak was. En daar heel veel ruzie over maakten met hun partner. Dus toen bleek gewoon dat het zoveel breder speelde dan ik dacht. En dat er eigenlijk in Nederland helemaal niet over geschreven werd. Niet heel uitgebreid. Emotional labor begon inderdaad een beetje voet aan de grond te krijgen. Ja. Dat was natuurlijk al heel wat. Maar daarachter zat nog zo'n hele wereld die ik nog niet had ontdekt. En daar was ik heel erg nieuwsgierig naar. Dus toen ben ik eigenlijk met de oude rotten uit de politiek en de psychologie en psychiatrie gaan praten. Van hoe speelt dit onderwerp? Ja. Al zo lang. En toen ben ik eigenlijk heel erg geschrokken ook van hoe lang het dus al een hot topic zou moeten zijn. Maar het elke keer weer naar de achtergrond verdwijnt. Nou ja, zoals jullie ook wel weten, vorig jaar was het natuurlijk echt een soort van enorme rise aan boeken die hierover gingen. Ja. Vanuit heel verschillende invalshoeken. En nu zie je dat het eigenlijk niet meer weg te denken is. En er blijven nieuwe artikelen, nieuwe boeken over verschijnen. Dus ik hoop heel erg dat dat er nu echt wat gaat veranderen.
Ja,
dat die hot topic nu ook dat een beetje doorzet. En dat echt.
Maar ja, als je dan zo'n artikel leest dan van het weekend.
Met die 4%.
Die 4% die dus iets wil doen. En wat me dus ook niet eens zo heel erg verbaast. Want je merkt gewoon dat er heel veel weerstand op zit. Omdat het zo persoonlijk is. Het is een heel persoonlijk onderwerp. Het gaat over, als je vindt dat het niet goed gaat, gaat het dus over een partner die het eigenlijk in jouw ogen niet goed doet.
Ja.
En dat is heel gevoelig.
Ja.
En het gaat over heel veel dingen die we heel onbewust doen. En over natuurlijk culturele normen die zo in ons zitten. Dat mensen dat vaak niet eens weten.
Ja, en misschien omdat mensen die lezen dat dan wel en denken dan wel, oh ja, poep, dat is
maar
wel
wij
erg.
Niet.
Maar wij, wat wij hebben, dat werkt wel.
Dat of werkt
wij
wel.
Hebben, ik doe de schuur.
Ja.
De schuur, je kent het wel.
En
de
auto. Ik breng ze elke week naar de voetbal of zo. Ja. En inderdaad, het valt bij ons wel mee. En wij hebben het gewoon heel goed geregeld met 1 voltijdbaan en 1 deeltijdbaan. En wij zijn daarin uniek en we doen het allemaal hartstikke eerlijk. En in de praktijk blijkt dat gewoon echt niet kloppen.
Ja.
Als je gaat doorvragen.
Nou, we gaan er sowieso zo meteen nog veel meer op door. Laten we eerst even teruggaan naar het moment dat jij zwanger was van jullie eerste kind. Hoe was het met de zorgverdeling toen? Want als er geen kinderen zijn, is het een stuk makkelijker,
ja,
lijkt mij.
Ja, klopt. Want dan heb je veel minder zorgtaken. Ja. Dus dan ben je met z'n tweeën en dan zorg je voor jezelf en een beetje voor de ander.
Ja, en het heeft minder haast. Ja. Want een badkamer die langer vies is, oké, het is goor, maar het is niet dat er een kind ondervoet raakt of zeg maar.
Nee, de urgentie is ook een stuk minder groot. En mijn partner kan heel lekker koken. Dus die kookte altijd al veel meer dan ik. Dat is natuurlijk iets wat een hele belangrijke dagelijkse taak is. Ook als je samen woont, er moet gegeten worden. Maar ik merkte toen al wel dat het regelwerk meer bij mij terecht kwam. Dus vakanties en zo, dat was niet echt zijn hobby om dat uit te zoeken. En dat vond ik in die tijd, vond ik dat ook nog niet zo erg. Maar af en toe stoorde ik me daar toen al wel aan.
Ja.
Dat het coördinatie gebeuren en het bedenken voor uitkijken en plannen, dat allemaal toch wel iets meer bij mij terecht kwam.
Maar was je daar echt ook bewust van?
Nee, ik denk het nog niet zo. Hmm. Ik weet wel dat ik dan met een plan kwam bijvoorbeeld voor de vakantie en dat hij dan ook geen zin had om daar met mij naar te kijken. Dat ik dan wel dacht van ja, hallo. Weet je wel. Ja, er moet ook een keer een knoop doorgehakt worden. Hoe gaan we dit doen? Dus dat vond ik dan af en toe wel irritant, maar ik kan me niet herinneren dat ik bang was dat wij het niet gelijkwaardig zouden verdelen. En ik kan me ook nog wel één vage gesprek herinneren van toen ik zwanger was. Van ja, weet je, natuurlijk ging hij dan één dag ook op zich nemen om de zorg te doen. Ik zou een dag doen en hij zou het in ieder geval een half jaar doen. Ik weet wel dat hij dus inderdaad wel een soort van deadline er in die tijd aan stelde. Van ja, dan gaan we gewoon kijken dat eerste half jaar.
Oh ja.
Beetje
slag om de arm houden.
Ja, precies. Beetje slag om de arm houden. En we zouden dan ook crash doen op een gegeven moment. En onze ouders die hebben ook altijd best wel veel gedaan. Dus daar hebben wij veel geluk mee gehad. Anders was het waarschijnlijk nog veel sneller op het spit gedreven.
Ja.
Dus tijdens mijn zwangerschap ging het eigenlijk gewoon wel goed. En heb ik er niet zoveel last van gehad. Ik hou ook gewoon van dingen zelf oppakken en doen. Dus dat ging eigenlijk vanzelf. En de bezoekjes aan de verloskundigen die samen moesten, die gingen dan samen. Maar als het niet hoefde, dan deed ik dat gewoon lekker in mijn eentje.
En ik las in je boek dat eigenlijk bij dat soort bezoekjes, ook consultatiebureau, of hoe heet dat?
Consultatiebureau.
Ja. Nou ja, dat er op dat soort plekken, dat het eigenlijk nooit hier over zorgwerkverdeling ging.
Nee,
dat je daar helemaal niet op voorbereid werd.
Nee,
eigenlijk.
Je wordt daar niet echt in. Nee, daar word je niet op voorbereid. Er is ook heel weinig tijd tijdens die gesprekken. Dus je komt daar binnen en het is ook heel erg vaak op de moeder gericht. Er zijn natuurlijk steeds meer verloskundigen, zwangerschapscursussen en waarschijnlijk ook wel consultatiebureaus die zich daar bewust van zijn.
Ja.
Ik moet ook zeggen dat ik steeds meer mannen zie, ook bij consultatiebureau.
Oh ja.
Maar omdat er zo beperkt tijd is en het gaat om de gezondheid van het zwangere lijf, van de zwangere vrouw.
Ja, dus het gaat echt over die zwangerschap,
daar
van
gaat
de
het
bevalling
over.
En daarna is het zo
dat
van
zoekt
de...
Het uit, ja.
Ja, maar er is ook geen tijd eigenlijk op die plekken.
Nou, en dan zie je vaak in die kraamweek, dan heeft de vader, als het een heteroseksuele relatie is, natuurlijk wel vaak een hele actieve rol, want moeders moeten herstellen. Mm. En dan daarna moesten, toen ik beviel, was het zo dat mannen in loondienst sowieso ook echt na 5 dagen weer aan het werk moesten.
Ja, dat is echt nog maar net aangepast.
Ja.
Toch?
En
ik vind dat zo'n bizar idee dat dan zeg maar zoiets fundamenteels verandert in je
3
leven.
3 jaar geleden is dit pas veranderd.
Ja, ik weet het. Dus, en dat je dan heb je een extra wezen in je huis wonen.
Ja,
en dan kom je elke dag mee naar terug.
Ja.
Maar je moet ook gewoon je werk doen.
Ik snap er ook niks
ik
van.
Gewoon een heel persoon erbij wat je moet leren kennen.
Ja.
En met allemaal dingen die je nog nooit hebt gedaan in je leven. Misschien
die
je vroeger oppaste, maar ja. Nee, het is ook echt totaal bizar. En nu is het eigenlijk nog steeds best wel belabberd. Want ik bedoel, je hebt dat 5 weken extra geboorteverlof wat je kan opnemen. En deels betaald ouderschapsverlof.
Ja.
Maar omdat dat ook maar een deel vergoed wordt, doen heel veel mensen het niet. Heel veel mensen kunnen het zich ook gewoon echt niet veroorloven.
Nee. In deze tijden van inflatie al helemaal niet meer natuurlijk.
1 luier, 8 euro.
Ja. Ja, precies.
Zoiets om en nabij. Ja.
Hergebruiken.
Ja.
En dat is in de bonus, hè?
Ja. Nee, dus daar valt nog heel veel winst te behalen bij partners.
Ja.
Ja.
En toen, dan komt de baby.
Ja.
Wat
ja, dus
happened?
Kwam die baby, ja. ten eerste, omdat Samuel zich ook verantwoordelijk voelde voor dat werkstuk, moest hij toch weer sneller aan het werk dan hij eigenlijk zelf had gepland.
Ja.
Nou, dat vond ik toen al best wel zuur. Dus ik dacht van, hoe komt het dat we die keuze van tevoren hebben gemaakt en dat dan toch weer, als er een kleine crisis is, terwijl ik hier lig, ik had een stuitbevalling gehad, dus ik was er ook best wel slecht aan toe, dat dan voorrang krijgt. En ik merkte vooral ook weer, nou eigenlijk die weken daarna, dan voelt dat dus ook heel vanzelfsprekend, dat ik natuurlijk alles beter in de vingers kreeg.
Mm-hmm.
Dus ik werd veel handiger, weet je, of het nou met troosten was of aankleden. En daarbij moet ik ook kanttekening maken. Dit is ook iets wat Samuel in het boek omschrijft. Want er werd hem ook veel uit handen genomen. Dus als hij er dan wel was, dan was ik dus ook degene die het sneller naar me toe trok. Of mijn moeder of zijn moeder. Die ook het gevoel hadden van alle vrouwen om hem heen. Van wij kunnen dit toch ook beter dan jij.
Ja.
Dus in de tijd dat hij er dan wel was, wat veel minder was dan ik. Dan kreeg je minder de kans. En toen ging ik weer aan het werk. En toen merkte ik eigenlijk van ja, het blijft zo. Ik weet wanneer afspraken zijn bij het consultatiebureau. Ze had iets aan haar heupjes, moest ze weer naar het ziekenhuis. Ik was degene die dan eerder die afspraken op me nam.
En dan moest je de afspraak plannen, maar dan moest je ook mee daarheen.
Plannen
deed dat
en mee.
Samen?
Ja, nou, naar het ziekenhuis weet ik nog de eerste keer wel samen. Maar ik ben ook wel eens met zijn moeder geweest. Of naar het consultatiebureau toch, dat ik vaker ging. Dat is in het begin best wel intensief. En dan op een gegeven moment moet er een crash geregeld worden. Dus dan ga je dat researchen, dan ga je die afspraak maken, dan ga je bij meerdere crashes kijken.
Ja.
En dan was er vaak wel één afspraak dat hij dan meeging, maar het leeuwendeel deed ik.
Ja, en die taak is dan toch, omdat jij doet dat onderzoek, jij doet dat. Die taak is dan iets voor jou om af te maken of zo. Dat jij hebt het eigenaarschap van die taak.
Ja, precies. En dat is ook denk ik wat heel veel vrouwen wel herkennen. Is dat je dan 's nachts in je bed of 's avonds na 22:00 nog al die dingen loopt te researchen. Want tussendoor overdag heb je daar ook geen tijd voor. En dan maak je die afspraak en dan ga je dus helemaal van A tot Z doen.
Ja.
Vervolgens ben jij dus op de hoogte. En weet je ook wat vervolgens de juiste volgende stap is. Welke scholen er vervolgens bijvoorbeeld bij passen. Ga je dat weer onderzoeken? Dus zo zijn er elke keer van die mentale, is er mentale last.
Ja.
Die dan toch meer bij vrouwen komt te liggen. En vaak ook de praktische uitvoering daarvan.
Ja, precies. Ja. Dat je dan toch veel verantwoordelijkheid voelt voor dat wordt afgerond. Of dat het wordt geregeld.
Ja.
En je weet meer.
En toch is dit dus heel moeilijk om uit te leggen. En dat was ook wat ik dus ervaarde. Dus ik werd hier eigenlijk al vrij snel boos over.
Mm-hmm.
Echt al wel, nou eigenlijk misschien wel binnen een maand. En dat bleef zich voordoen. Dat ik echt dacht van ja, maar waarom word ik nou eigenlijk ook door de omgeving gezien als de primaire verzorger? Weet je, als het aanspreekpunt, als de regelaar. En krijgt hij alle vrijheid om dat betaalde werk buiten het huis te doen, maar heeft hij een soort van ontheffing van het onbetaalde werk thuis.
Ja.
Wat natuurlijk heel vreemd is. En dat ging dus door toen ik mijn betaalde werk weer op ging pakken.
En dan zit je er al in.
En dan zit je er dus al
in. En kom er dan nog maar eens uit.
Ja, en dan ben je dus echt, nou ja, ik voelde me dus ook echt een zeikwijf.
Ja, want even daarover. Want jij werd boos.
Ja.
Ging je dat meteen uiten of hield je het eerst nog in jezelf?
Nee, ik ging daar ruzie over maken. Hmm. Ik ging daar wel iets over zeggen steeds. En dan was inderdaad ook zijn gevoel. Ja, maar ik kook echt superveel.
Precies, dan komt de opsomming.
Ik doe de tuin. Ja. Ik doe alles met de auto. Ja. Ook echt heel erg van die stereotypische mannen dingen. Die vaak overigens ook incidenteel zijn. Dus de tuin hoeft maar eens in zoveel tijd.
Dat is dat cherrypicking waar we wel eens over praten.
Ja, zo heb ik dat ooit gedoopt rondom kerstdiner. Dat dan zeg maar op het moment dat er dan echt vol uitgebreid gekookt mag worden, dan is het. Ja, dan staat hij daar.
Oh, die je mag pakken met je.
Ja, dat is dan in jouw geval niet zo, maar zo herken ik dat wel. Ja,
en dan degene die dan het kerstdiner organiseert, de mensen uitnodigt, zorgt voor de servetten en de dinges en alles eromheen. Dat is dan de vrouw.
Ja.
Maar dan de man in dit geval is dan degene die dan helemaal de shine pakt
en het maakt.
Ja, precies. Een enorme, ja, precies. Ja, en dat, en weet je, inderdaad, het was ook echt niet zo dat hij niks deed.
Nee, maar dat
in his defense.
Dat is natuurlijk nooit. Het zou vrijwel nooit zo zijn.
Nee, dat is
man
vrijwel nooit
niks
zo.
Doet. Nee, natuurlijk niet.
Nee, en er zijn altijd wel dingen die inderdaad bij je passen. En ik denk dat het ook goed is. Dat je
dat
op basis van talent bepaalde keuzes maakt.
Ja.
Maar feit was wel dat ik meer deed. En die discussie bleef gewoon terugkeren. En ik was er echt woedend over.
Maar is het iets wat, wat je onder woorden kon brengen? Want ik kan me dus voorstellen dat omdat je de hele tijd, en ik denk dat dus heel veel mensen dat hebben, dat je dan eens vast komt te zitten in die ergernissen. Maar dat je dus het vocabulaire of zo niet hebt, of gewoon niet goed onder woorden kan brengen wat het nou precies is, wat er misgaat.
Nou, dit is wat er inderdaad bij ons in eerste instantie misging. En ik probeerde het dan uit te leggen en zei, ik doe dit, jij doet dat, dat is te weinig. En ik wil eigenlijk meer ruimte voor mezelf. En zijn antwoord was, dan moet je meer ruimte pakken.
Oh, ja.
En dat was dus een hele ingewikkelde. En daar ging ik eigenlijk het hardst op aan.
Ja.
Want ja, maar ruimte pakken, iemand moet wel, jij moet mij ook die ruimte geven. Dit is onze gedeelde verantwoordelijkheid.
Ja.
Dus dat betekent dat jij een stap naar voor moet doen, zodat ik uit kan, aan mijzelf uit deze situatie kan halen en die tijd op een andere manier kan gebruiken. En daar liep het eigenlijk steeds stuk.
Ja.
Dus dat was een hele vervelende discussie. Daar hebben we echt veel ruzie over gehad. En op een gegeven moment begon ik dit ook wel echt te delen. Ik merkte dus dat er veel mensen omheen waren die het niet herkenden, maar ook heel veel mensen wel. En uiteindelijk vond ik vruchtbare aarde bij mijn eigen schoonfamilie. Mijn schoonzusje en mijn schoonmoeder, die het wel herkende. En mijn schoonzus die kwam toen met een podcast van Dear Sugars over emotional labor. Ja, en dat is nog steeds echt een parel, die podcast. Want die breekt gewoon dit gesprek open. Daarin kwam dat concept van emotional labor voor mij voor het eerst echt binnen. Dat ik dacht, oké, het is dus iets.
Ja.
Er is iets waar we geen woorden voor hebben. Wat je niet ziet, maar wat er daadwerkelijk is.
Ja.
En toen kon ik dat aan hem uitleggen. We hebben hem sterker nog samen geluisterd.
Ja.
En zelfs toen na die podcast kreeg ik meteen weer ruzie erover. Maar het was de opening. Want hij zei toen, voor het eerst, was ten eerste waren het een man en een vrouw die dat bespreken natuurlijk in die podcast. En het ging over andere mensen in een veel beluisterde grote podcast. En hij begreep toen voor het eerst, dit is geen individueel probleem.
Precies.
Het is een universeel probleem.
Ja.
En zoveel mensen lopen hier tegenaan.
Ja.
En dat is echt, denk ik, wat heel veel mensen denken. En daarom vind ik het ook nog steeds zo belangrijk om erover te praten. De meeste mensen denken dat zij de enige zijn die hierover bekvechten op deze manier. Of die die hier tegenaan lopen.
Ja.
En dat is gewoon echt niet zo. Het is echt bij heel veel mensen op een of andere manier, op een bepaald niveau, is dit een issue.
Ja.
En het kan inderdaad 20-80 zijn, die verdeling. Het kan bijna 50-50 zijn. Het is altijd weer opnieuw zoeken naar wat werkt voor ons.
Ja.
En tot op welke hoogte zijn onze keuzes eigenlijk gebaseerd op verwachtingen vanuit culturele normen en de maatschappij. En hebben we hier helemaal niet zelf voor gekozen.
Ja.
Ja, en dat was dus echt een heel belangrijk kwartje wat bij ons beiden toen is gevallen. En dat heeft voor het eerst ervoor gezorgd dat hij het veel serieuzer nam. En ook, weet je, hij is dus heel erg bereid om het hierover te hebben, altijd geweest. Alleen de discussie liep steeds spaak, omdat we dus niet het vocabulaire hadden.
Ja.
Dat hadden we vanaf dat moment wel.
En toen?
En toen
nog eventjes weten hoe deze dit afloopt.
Nou ja, toen hebben we echt gesprekken gehad, meer met vooruitziende blik op vakantie bijvoorbeeld gekeken naar van hoe verloopt de periode na die vakantie en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die taken beter verdelen, onder andere, maar ook gewoon een soort van algehele relatie APK van hoe gaat het met ons en wat willen we? Want toen kregen we ook weer een beetje de ruimte het eerste jaar. En dat we een kind hadden, nou ja, dit zullen ook veel mensen herkennen. En dat was ons brein gewoon een soort van mist.
Ja.
En toen konden we een beetje nadenken. Konden we ook weer wat meer aandacht voor elkaar hebben. En toen zijn we echt naar dat gehele plaatje gaan kijken van hoe willen wij onze dagen leven samen? Want hoe wil je aan het einde van de rit dat je terug kan kijken? En dus daar hebben we echt een beetje gaan uitzoomen. En toen hebben we een planning gemaakt van hoe we de dingen zouden verdelen. Voor mij was bijvoorbeeld ook een heel belangrijk punt dat hij wilde heel graag bijvoorbeeld de moment dat we weg waren oplossen met oppas. Mm. Wat voor mij heel belangrijk was dat hij dan soms ook zei van nee, maar ik doe dat. Want dat gaf mij een ander gevoel.
Ja.
En dat was een van die concrete dingen die we toen hebben besloten. Van oké, weet je wel, we doen maximaal zoveel keer in de avond oppas.
Oh ja.
Dus dat soort keuzes konden we toen veel beter maken. En wat er toen gebeurde is dat ik te zwanger raakte van ons tweede kind, onze tweede dochter. En toen had ik een kiest in mijn buik en die begon te draaien. En daar had ik heel veel pijn van. Dan moest ik uiteindelijk ook aan geopereerd worden. En dat betekent dat ik echt, na de laatste 2 maanden van mijn zwangerschap, was ik gewoon volledig uit de running. En toen
lag je ook echt in het ziekenhuis?
Toen lag ik een maand in het ziekenhuis.
Ja.
En daarna nog een maand gewoon thuis, moest ik rust houden. Dus ik kon helemaal niks. En toen kwam dus alles bij hem te liggen.
Toen moest hij wel.
En toen moest hij wel.
Ja. Ja.
En toen heeft hij dus echt gevoeld, dit is wat jij doet.
Ja.
Dus na het idee van, nu snap ik het, er is dus een mentale last. Die moeten we beter verdelen.
Ja.
Plus er is nog de praktische uitvoering van alle taken die gedaan moeten worden. In theorie allemaal hartstikke leuk. Toen was het ook echt zo. Toen moest hij alles doen.
Ja.
En ik kon niks, want ik kon niet eens nadenken. En toen moest hij het allemaal oplossen. En dat heeft hij zelf ook echt heel erg als het keerpunt altijd genoemd. Want toen voelde ik hoe veel het was.
Ja.
Om te bedenken wie waar moest zijn, op welk tijdstip. Om mezelf en mijn kind aangekleed en op tijd ergens te hebben met eten in een bakje.
Ja.
's avonds ook het eten te regelen. Te coördineren met opa's en oma's die heel erg ook hielpen in die periode.
Ja, dat vond ik ook een goeie. Dat jij dan bij je ochtendroutine zegt van... het sociaal doen, het leuk doen tegen degene die lief komt oppassen.
Ja.
En dat is ook zo'n belangrijke taak natuurlijk. Want ja, als jij altijd zo, hier is kind, doe je dag. Ja, dan gaan mensen op een gegeven moment
afhaken.
Ook het wel zat raken.
Ja.
En dat lijkt me ook precies zoiets waarvan mensen daar niet mensen, dan nu even mannen, daar misschien niet altijd even bewust van zijn. Van dat is ook onderdeel van het takenpakket.
Dus ja,
ook,
dat is mega belangrijk.
Ook de
dat
relaties
is...
op school, met de ouders, ja. Met de kinderen,
dat
met de
allemaal
juffen
labor.
En meesters. Precies, dat is allemaal emotional.
Maar ja, weer... zeg dat. Is, want je, als je dat probeert uit te leggen, is het natuurlijk over. Ja, maar ik moet ook lief doen tegen opa en oma. Die dan
ja, dat, is, niet... dat klinkt dus heel drollerig als je dat zegt, maar het is wel heel belangrijk.
Klinkt. Nee, maar daarom. En dat is natuurlijk ook het hele probleem, weet je, dat je gewoon denkt van jeetje, wat een getut.
Wat een getut.
Ja.
Echt, ja.
Ja, wat
ja, het
onzin.
Draait ook echt zo'n huishouden. Dat draait natuurlijk ook heel erg op sociale verbanden met andere mensen. En die moet
volledig.
Je allemaal.
Maar elk leven draait daarop. En
precies.
Dat voel je. Nog meer als er een kind bij komt.
Ja,
omdat dan komt er dus een soort spil in je leven waar heel veel omheen draait.
Ja.
En wat inderdaad helemaal op liefde en zorg en welzijn is gericht van dat kind.
Ja,
ik vind het dus echt zo bizar eigenlijk dat we hier niet les over krijgen. Weet je wel, dat niet een soort onderdeel is van gewoon het leven. Dat je daar les over krijgt. Ook over de sociale verbanden en over als er een nieuw kind in je gezin komt, hoe dat dan daar...
Hoe dat samen
maar,
doet.
Maar het interessante is dus, die lessen die krijg je dus wel degelijk vanuit huis mee. Maar je krijgt dus heel vaak vanuit huis mee dat de moeder daar meer mee betrokken.
Dat snap ik.
Ja.
Maar het is meer, het is zo...
Dat is nou precies het probleem. Want en... als je gewoon vanuit huis dat meekrijgt van... Mama die doet altijd de klets en de dit en de dat en de zus en de zo. Dan is het ook weer vanzelfsprekender dat jij het zelf ook gaat doen. En dat je dus de taken ook uit handen gaat nemen van een man.
Maar wat ik bedoel met lessen
ik snap wel
is
les
natuurlijk
op school,
wel...
maar dat is eigenlijk onzin natuurlijk.
Nee, niet les op school, maar gewoon meer dat je zeg maar dit onder woorden brengen of zo.
Ja,
dat we daar niet iets... Dat er zo makkelijk over gedaan wordt altijd. En dat je dus als je een gesprek hebt... Wat jij ook beschrijft, Ragna... dat gewoon voordat je zwanger werd... dat er dan heel even een gesprek is van... ja, en ik ga wel een dag met hem... En dat we, denk ik, met heel veel mensen... allemaal denken dat dat dan voldoende is... totdat je er middenin zit.
Ja,
en dat is eigenlijk wat je steeds hoort van iedereen. Want je weet, je kan je er bijna niet... je kan je er natuurlijk wel voorbereiden... maar iedereen denkt, het gaat gewoon vanzelf.
Ja,
en je hebt inderdaad die blauwdruk vanuit huis meegekregen. En dat lijkt voor de meeste mensen genoeg. Plus de fysieke gezondheidszorg die je krijgt.
Ja.
Maar dat psychologische, relationele stuk... daar is eigenlijk van tevoren heel weinig aandacht voor. En de meeste mensen... denk ik vanuit ervaring te kunnen zeggen, zijn overrompeld dan toch.
Ja.
Misschien niet eens in het begin, weet je, want er is nog veel ondersteuning, maar soms ook veel later, als een kind er al langer is.
Ja.
Dat er veel meer nodig is dan je aanvankelijk dacht. Mm-hmm. Om het leven op een fijne manier voor beide partners te laten reilen en zeilen.
En dan heb je ook nog dat stereotype zeikwijf. Want jij ging het gesprek aan, jij ging de ruzie in. Jij liet je boosheid zien. Dat kon en durfde jij allemaal.
Ja.
Er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat ook niet durven of
je
doen.
Emoties
zo van,
zien. Dat is heel
dan ben ik weer degene die weer dat op tafel gooit.
Ja, precies. En het blijft natuurlijk heel vaak in dat praktische hangen. En het gaat vaak natuurlijk ook heel erg over gezien worden, erkend worden... alleen voelen. Gewoon heel veel eenzaamheid ook. Van ik moet het allemaal eigenlijk alleen doen. En ik word helemaal niet gewaardeerd.
Ja.
Dus dan op een gegeven moment merk je gewoon dat de connectie dan ook tussen partners minder wordt.
Ja.
En dat is dus waarom het zo fundamenteel is. En dit speelt bij iedereen. Want iedereen krijgt die enorme vermenigvuldiging van zorg op zijn bord. Dus het speelt echt bij altijd.
Ja.
Ja, en ook als je kijkt naar relaties, wat is het, 40% of zo van de relaties redt het niet.
Nee.
En dan heb je die afspraak en dan denk je het werkt voor ons, maar dan ga je uit elkaar en dan heb je altijd het onbetaalde zorgwerk op je genomen. Dan ben je misschien helemaal niet financieel onafhankelijk.
Nee, en dat is inderdaad een heel erg groot risico. En de keerzijde voor mannelijke partners is daarvan, dat ze dagelijks contact met hun kinderen vaak kwijtraken. Omdat er lang niet iedereen gaat dus voor co-ouderschap. Want heel veel vrouwen hebben daar ook helemaal geen zin in.
Het is, want in jouw boek noem je het woord, en dat kwam van iemand anders, zorgzelfstandigheid.
Ja, die zorgzelfstandigheid in de vingers krijgen. Solo care is ook wel een term die veel gebruikt wordt.
En dat is dan dus zeg maar dat wat zeg maar in dit geval, dus in dit gesprek, de vrouw een soort van op een hele natuurlijke manier best wel heel erg in de vingers krijgt. Namelijk de zorgtaken en dat delegeren en bla bla bla, alles. Ja. Dat krijgt de man in dit gesprek dus niet mee.
Nee. Nou ja, het is dus zo dat die solo care gaat er echt over dat je alleen voor je kind zorgt. Ja. In afwezigheid van de andere partner.
Ja.
Of dat nou een man is of een vrouw. En die solo care, dat krijgen veel meer vrouwen dus. Omdat ze natuurlijk veel langer verlof hebben. Dus daar begint het al mee. Ja. En dan vaker 75% van de vrouwen in Nederland werkt deeltijd.
Ja.
Dus dat blijft ook zo. En er zijn heel veel mannen die dan in het begin een dag zorgen. Maar die dag die sneuvelt vaak in het eerste jaar alweer.
Ja.
En je ziet dus ook dat er meer vaders werken dan mannen, voltijd werken dan mannen in het algemeen.
Ja, dit is dus shocking. Dus ja, op het moment dat mannen vader worden, gaan zij meer werken.
Vaker voltijd werken.
Komt uit de cijfers.
Ja. Hoe kan dat nou?
Ik weet het wel. Het is volstrekt logisch. Het is toch heerlijk? Je hebt een hartstikke druk thuis met die kinderen. Je gaat lekker naar je werk achter een bureautje naar de koffieautomaat.
Ja, ik denk dat het de combinatie is daarvan. Inderdaad, want het is lekker.
En maar geld natuurlijk.
Ja, en het is ook inderdaad toch ook heel erg die onuitgesproken verwachting van het kostwinnerschap.
Ja.
Maar je bent gewoon verantwoordelijk. Er is een gezin te draaien. Daar moet gewoon geld geld in het laadje en brood op de plank komen.
En kinderen zijn duur.
Kinderen zijn knetterduur. Het wordt alleen maar duurder.
Ja, in de bonus. Ja, moet je nagaan. Hey, maar heel even over de geschiedenis van de zorgwerkverdeling in Nederland.
Ja.
Want dat vond ik wel interessant. Heb jij een soort, zeg maar, kan je iets vertellen over de geschiedenis? Soort vogelvlucht?
Ja, nou, wat ik heel interessant vond om te leren in mijn onderzoek was dat eigenlijk al sinds de Renaissance er een ideaal is van zo min mogelijk werken. Eigenlijk gold dat ook voor mannen. Maar uiteindelijk werd dat dus een soort van burgerlijk ideaal dat vrouwen dan thuis voor thuisgrond konden zorgen en mannen gingen werken. En in de industrialisatie zag je natuurlijk dat de reproductieve arbeid, dus het zorgwerk wat zich steeds herhaalt, dat dat thuis achterbleef.
Mm.
En dat de productieve arbeid zich naar de fabrieken verplaatste. En dat betekende dat de mannen dus in de fabriek gingen werken in Nederland. Want in andere landen is dit ook weer anders. En in Nederland bleven de vrouwen dan thuis.
Ja.
Als dat financieel haalbaar was. En eigenlijk is dat altijd al lastig geweest. En dat ideaal van de kostwinner en de zorgende huisvrouw, dat kwam echt binnen handbereik na de Tweede Wereldoorlog, toen Nederland zich economisch weer herstelde en mannen weer genoeg gingen verdienen om een heel gezin in het onderhoud van een heel gezin te kunnen voorzien. Dus jaren 50, jaren 60. Toen kon dat ook daadwerkelijk. En dan zie je natuurlijk ook de opkomst van alle huishoudelijke apparatuur. Dus stofzuigers, wasmachines, dat soort dingen. Dus het was eigenlijk een teken van welvaart.
Als huisvrouw werkt.
Ja, thuis kon blijven en niet hoefde te werken. Dus het is gewoon een heel sterk burgerlijk ideaal wat heel lang heel levendig is geweest. Tot natuurlijk in de jaren 60 de vrouwenbeweging weer van zich ging laten horen steeds meer. En het onbehagen bij de vrouw van Joke Smit onder andere werd geschreven. In Amerika natuurlijk Betty Friedan met de feminine mystiek kwam. En je zag dat steeds meer vrouwen zeiden van wij worden onderdrukt. We worden thuisgehouden en klein gehouden. En krijgen niet de kans om onze autonomie te ontwikkelen en om financieel zelfstandig te worden. En vervolgens was het zo dat in de jaren 80 in Nederland er een economische crisis ontstond. En toen werd deeltijdwerk eigenlijk ook economisch heel interessant.
Mm.
Omdat er zo weinig werk was, was het interessant om banen eigenlijk in meerdere banen op te splitsen. En konden zowel mannen als vrouwen deeltijd gaan werken. Werd deeltijdwerk ook juridisch. Je kon vaste contracten krijgen, je kon pensioenen bouwen. Dat kon allemaal niet voor die tijd. Dus voor die tijd was het alleen zo. Als je voltijd werkte, dan had je recht op al die secundaire voorwaarden. En pas vanaf de jaren 80 werd dat eigenlijk veel beter. Maar wat je toen zag, is dat mannen vervolgens, toen de economie weer een beetje opkrabbelde, voltijd weer gingen werken en dat vrouwen in die deeltijdbanen bleven.
Ja.
Want het was de oplossing voor de combinatie van onbetaald en betaald werk.
Ja.
Dus het is eigenlijk was het een heel erg een feministische mijlpaal dat die deeltijdcontracten kwamen. Omdat toen vrouwen veel meer de kans kregen om te gaan werken. Maar mannen deden dat eigenlijk toen in die tijd ook iets meer. En uiteindelijk is het dus in de, de jaren 90, 2000 werd het juist een symbool voor een gebrek aan feminisme en
De deeltijdprinsesjes.
Financiële onafhankelijkheid. Omdat vrouwen, wat bleek, is dat de arbeidsparticipatie in Nederland is natuurlijk heel erg hoog. Vergeleken met ook andere Europese landen. Maar gemiddeld werken vrouwen minder uren. En daar heeft de overheid iets aan willen doen. En toen is eigenlijk ook in de publieke opinie dat woord deeltijdprinsesjes ontstaan.
Ja.
En er wordt daar natuurlijk nog steeds heel veel met heel veel dédain over vrouwen die deeltijd werken gesproken.
Terwijl het dus ooit is begonnen als een best wel belangrijke emancipatiemijlpaal.
Ja, zeker, een hele belangrijke emancipatiemijlpaal. Ja, ik noem het feministische mijlpaal, maar inderdaad emancipatiemijlpaal. Ja, dat klopt.
En hoe reageer je dan nu als iemand deeltijdprinsesje of iets?
Want ik voel mijn bloed alweer koken.
Ja, dat vind ik echt verschrikkelijk.
Ja.
Ja, en het is natuurlijk, het is een heel moeilijk gesprek ook. Omdat je wil inderdaad dat mensen persoonlijk een goede keuze kunnen maken die bij ze past. Tegelijkertijd wil ik ook heel graag het gesprek hebben over waar komen die keuzes vandaan.
Ja.
En ik heb dus geen oordeel over vrouwen die deeltijd werken. Alleen is het wel heel erg frappant dat 75% van de vrouwen deeltijd werken en ongeveer evenveel mannen voltijd.
Ja.
En hoe komt dat? En wat betekent dat ook voor vrouwen die inderdaad op een gegeven moment hun partner kwijtraken? Of het nou is door scheiding, ziekte of overlijden? En waarom is dat zo dat we in vrouwensectoren dat vrouwen zoveel minder verdienen? Of in het onderwijs? Dat zijn allemaal dingen die met elkaar samenhangen.
Ja.
Dus ik vind het op zich is het natuurlijk een hele grote verworvenheid dat we deeltijd kunnen werken. Mm-hmm. En het is een verworvenheid die eigenlijk ook voor mannen net zo toegankelijk zou moeten zijn. En het is dus niet het geval.
Nee, precies.
Want in sectoren waarin mannen werken is het vaak helemaal niet bespreekbaar.
Nee.
Ik geef nu ook trainingen over dit onderwerp. Nou, en dan hoor je gewoon inderdaad in bijvoorbeeld ICT is het zo. Of in productiebedrijven kunnen mannen daar ook echt gewoon om uitgelachen worden.
Ja.
Of je hebt geen ambitie, weinig team spirit. Het wordt verwacht.
Ja, het kan gewoon. Het is gewoon niet de bedoeling werken. Dat je deeltijd gaat. Ja.
Ja.
Ja, en het is natuurlijk wel zo dat het... Want het is ook niet de oplossing dat vrouwen gewoon allemaal maar fulltime gaan werken.
Nee,
want dan zou iedereen fulltime werken. En dan, wie gaat dan de zorgtaken doen?
Ja.
En ik denk wel, want er stond vandaag nog op NOS weer dan zo'n artikel. Emancipatie vrouwen gaat beter, maar positie nog niet gelijk aan die van mannen. Het is altijd weer, want ook in dit artikel was het toch weer dat... Met de emancipatie van vrouwen gaat het beter. Maar er wordt niks gezegd over, maar gaan mannen ook meer zorgen? En dat is denk ik...
Dat is heel belangrijk, denk ik. Dat je dus inderdaad de zorg ook als onderdeel van een mensenleven gaat zien. Dat werkgevers dat ook echt zo gaan zien.
Ja, precies.
Waardoor vrouwen niet altijd de sjaak zijn als het komt op het zorgstuk. Want werkgevers gaan er wel van uit dat een vrouw minder gaat werken. Weet je, het wordt eigenlijk al bijna aangenomen op het moment dat een vrouw van rond de 30 solliciteert.
Ja.
Dat ze ooit zwanger gaat worden, ook al heeft ze die intentie nul. En als ze zwanger is, dan wordt aangenomen dat ze waarschijnlijk wel minder zal gaan werken. En wordt dat gesprek ook geïnitieerd door de werkgever. Bij mannen andersom niet.
Ja.
En er zijn ook nu steeds meer werkgevers die dat dus wel doen. En die ook bijvoorbeeld aanvullend verlof bieden. Nou, dat zijn natuurlijk hele mooie initiatieven. Maar mannen die krijgen niet zozeer de kans om te zorgen als vrouwen. En ik denk dat heel veel mannen het ook zelf het initiatief niet nemen. Ze niet... het durven of het ook niet willen om die stap te zetten.
Ja. Dat is natuurlijk ook die financiële dat argument wat je heel vaak hoort van ik verdien meer, dus dan is het logischer dat ik blijf werken.
Ja.
En wat is jouw reactie daarop?
Ik denk dat een heel kortzichtige manier is van er naar kijken, omdat het is vaker zo inderdaad dat mannen meer verdienen. Bijvoorbeeld doordat ze wat ouder zijn dan hun vrouwelijke partner. Of omdat ze in sectoren werken waar ze beter verdienen. Maar ten eerste is het denk ik heel belangrijk om te kijken wat hebben we nodig.
Ja.
En ook wat is er voor ons beiden nodig op het gebied van dus carrière, zelfontplooiing en van financiële zelfstandigheid. En dat heeft lang niet altijd te maken met het hoogste salaris. Dus het is een hele makkelijke shortcut om de discussie helemaal niet te hoeven voeren.
Ja.
En te kijken hoe je samen betaald werk en onbetaald werk kunt dragen.
Ja.
Vooral in zorgintensieve jaren. En dat is niet alleen als je een kind krijgt, maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn als je mantelzorg moet doen voor familieleden of mensen om je heen. En zo zijn er natuurlijk verschillende fases in je leven waar ook het leven ten opzichte van het betaalde werk iets van je eist, waar je zelf keuzes in kunt maken. Dus het is veel te makkelijk om te zeggen, ik verdien meer dus. Want geld is natuurlijk niet de enige drijfveer om te werken.
Ja.
Maar wel heel belangrijk om een leven te kunnen leiden. En dat kan je dus ook, daar kan je ook op een andere manier invulling aan geven dan die default modus van, nou, dus jij
meer verdient verdienen,
minder. Ja. Dus ga jij maar minder werken. Want je komt er dus nooit meer uit. En dan krijg je die inkomensval.
En dat is maar het vereist wel echt een enorme shift van de hele maatschappij om dus dan niet al die waarde toe te kennen aan alleen het betaalde werk, maar dus ook het onbetaalde werk.
Ja, niet alleen aan het werk, maar ook aan gewoon tijd. Dus waarom is iemand tijd meer waard op het moment dat er geld voor in het laadje terugkomt?
Ja, ja, ja.
Is dat wat ik bedoel?
Ja, omdat er dus geleefd moet worden en omdat het status heeft.
Ja.
Het heeft een maatschappelijk aanzien.
Maar dat onbetaalde werk heeft geen maatschappelijk aanzien. Of tenminste,
dat doe je
een
gewoon
stuk minder maatschappelijk
aanzien. En dat doe je uit liefde.
Uit de goedheid precies. Van je hart.
Ja.
Ja.
En dat, en daar dan kom ik ook weer dat ik het zo bizar vind dat dus ook banen die te maken hebben met zorgen, zoals de zorg of het onderwijs, dat daar een soort automatisch minder salaris naartoe gaat dan wanneer je in het bankwezen of zo werkt.
Ja.
Omdat we hebben zo'n raar beeld van wat er toe doet eigenlijk.
Totaal. En dat zag je eigenlijk natuurlijk tijdens de pandemie enorm
duidelijk.
Hoe belangrijk de zorg is voor mensen.
En hoe erg ze genaaid worden daarna ook
exact.
Weer.
Exact, en dat ook dus weer keer op keer. Zelfs in het proces en met zogenaamde bonussen. En het is totaal onbegrijpelijk. Ja.
Ik weet niet eens wat ik er nog verder over moet zetten. Het is zo bizar.
Ja. Nou, in die categorie van opmerkingen die je kan krijgen als je dus de discussie aangaat.
Ja.
Zoals ik verdien meer, hebben we natuurlijk ook nog de ik zie het gewoon niet. Wat een man dan kan zeggen. Of vrouwen die ook zelf zeggen, hij ziet het gewoon niet, dus dan doe ik het maar.
Ja.
Of vrouwen die zeggen, ik doe het zelf beter of sneller.
Ja, nou, zal ik daarmee beginnen?
Ja.
Met ik doe het beter of sneller. Dat is waarschijnlijk ook zo. Omdat vrouwen van jongs af aan worden geconditioneerd om dingen op te merken, om aan te voelen, om te zien wat een ander nodig heeft en daar ook naar te handelen. En bij jongens wordt dat veel minder gestimuleerd.
Mm-hmm.
En ook eigenlijk minder geaccepteerd. Dus dat zie je ook dat bijvoorbeeld bepaalde emoties in jongens. In meisjes. Meisjes hebben eigenlijk een veel breder scala aan emoties waar ze beschikking over mogen hebben. En bijvoorbeeld woede of frustratie. Of dat is bij meisjes veel minder geaccepteerd. En bij jongens is dat allemaal prima. Maar te veel verdriet laten zien of teleurstelling of angst. Dat mag bij jongens dan weer minder.
Ja.
Ik dwaal een beetje af, sorry.
Dat leidt dus uiteindelijk tot ik als meisje, ik als vrouw,
dus die conditionering, conditionering is bij vrouwen gewoon heel anders.
Ja.
En die worden dus veel meer getraind eigenlijk in het zorgen voor anderen.
Ja.
En jongens worden daar veel minder in getraind. Plus, dan krijg je dus een kind en dan heb je 16 weken verlof.
Ja.
En een man heeft 5 weken.
Dan krijg je een soort
verlof,
spoedcursus.
Krijg je een soort spoedcursus baby verzorgen.
Ja.
En plus alle andere romstop die erbij komt kijken. Dus er is gewoon, inderdaad, dat kan heel goed kloppen. Maar als je dus de partner niet de kans geeft om ook die ruimte te pakken en het niet mis durft laten gaan bijvoorbeeld.
Ja.
Of gewoon zegt van, nou, dit is eigenlijk de standaard waar het aan moet voldoen. Daar kan je het samen gewoon over hebben. Van oké, we zijn het allebei over eens dat een luier niet achter tevoren om moet, maar in ieder geval op zijn minst goed moet zitten en dat het kind met sokken naar de crèche toe gaat. Dan laat je het vanaf dat punt ook los.
Ja.
Dus dat het dan twee verschillende sokken zijn, dat boeit niet.
En dit is die zorgzelfstandigheid.
Ja, en dat is die zorgzelfstandigheid. Die, ja. Maar het is ook maternal gatekeeping. Je hebt daar hebben jullie het ook wat over gehad. Ja. Kijk, en dan ben ik ook altijd weer een beetje voorzichtig met... je moet niet alles dan weer bij die moeder leggen... die dan alleen maar ervoor gaat liggen. Want mannen kunnen ook heel makkelijk zeggen...
Oké,
prima. Ja. Dus het is een heel erg... maar het gaat eigenlijk over het bespreekbaar maken van het mechanisme daaronder. Ja. En dat is... wat vinden wij belangrijk? Hoe vinden wij, waar moet volgens ons ons gezinsleven en de zorg voor ons kind aan voldoen, samen? En hoe gaan we er samen voor zorgen dat dat dus op een bepaalde manier gebeurt? Oké, op de momenten dat dat jouw verantwoordelijkheid is, is het dus ook jouw verantwoordelijkheid en laat ik het verder los. En dat betekent dus dat vrouwen die het gevoel hebben dat ze het beter kunnen op hun handen moeten zitten... en dan moeten zien dat hun partner er dus misschien beter in wordt. Of niet.
Ja,
maar daar krijg je dus ook iets voor terug. Namelijk ruimte en tijd. En een betrokken partner. En een vader-kindrelatie die waarschijnlijk sterker wordt. Doordat een vader ook dat soort intieme momenten met het kind deelt.
Ja.
De alledaagse, kleine, soms saaie, vaak saaie momenten.
Ook,
want dat zorgt ervoor dat je... en samen een leven hebt. Een echt leven.
Ik geloof ook dat Gieselinde Kuipers, de brief... waardoor we dachten van, oh, we moeten Ragna uitnodigen... die een luisteraar stuurde over ongelijke werk-zorgverdeling. Daar had Gieselinde Kuipers, onze gast toen, op gezegd... van, ga gewoon zo snel mogelijk een weekend weg als moeder zijnde.
Ja.
Want dan moet hij wel. Ja. En dan kan je ook niet zien wat er aan de hand is... wat jou misschien niet aanstaat. Maar dan krijg je dus
zorg
dan
ook dat opa of oma niet wordt ingevlogen door vader.
Nee, precies.
Oh, ja. Dan volgens geheime...
krijg je een beetje het IJsland-effect, maar dan light. Toen ze dan in...
Dat is heel ingewikkeld.
Ja, maar ik kan toch heel eventjes uitleggen. 24 oktober 1975 weten we toevallig. Toen legde in IJsland 90% van alle vrouwen... het onbetaalde en betaalde?
Allebei.
En betaalde zorgwerk neer. En ze deden gewoon helemaal fucking niks.
Ja.
En toen kwam het hele land erachter. Oké, nou dat werk doet er daadwerkelijk toe.
Ja.
En dat doe je dan eigenlijk ook als je zegt ik ga een weekendje weg.
Precies.
Of ik ga een maandje in het ziekenhuis liggen. Kan ook. Hè?
Ja. En dan, het werkt.
Ja, het werkt, want dan worden mensen gewoon heel erg met neus op de feiten.
Ja, er gewoon niet zijn op het moment dat er dingen moeten gebeuren. Is best een goede strategie om dat te proberen. Jezelf uit die situatie verwijderen.
Ja, precies.
En dan kijken wat er gebeurt.
En dan ook als je echt weg bent. Dan hoef je ook niet te dealen met oh hij doet het niet goed of zo. Want
kan
je toch niet zien.
En hij ziet het niet. Daar las ik ook een leuk onderzoek in je boek. Dat daar gewoon echt onderzoek naar gedaan is. Van, nou, hier is een foto van een kamer die niet helemaal netjes fris is.
Ja.
Ga maar eens aanwijzen. En dat mannen en vrouwen dat allebei prima kunnen aanwijzen.
Ja, ze kunnen het allebei prima zien.
Ja.
Dat doen ze dus ook.
Ja.
Alleen de straf of de straf die daarop staat voor vrouwen. De sociale straf zou je kunnen zeggen. Is dat zij er wel een opmerking over krijgen.
En mannen niet.
Dus dat het van mannen wordt geaccepteerd. En van vrouwen, die zijn dus viezig en rommelig... en zorgen niet goed voor het huishouden.
Ja.
En mannen zijn lekker... Ja, hij is zo lekker rommelig. En
die schat.
Ja, de schat.
Ik kan het allemaal niet, joh.
Beetje slonzen, geeft niks.
Weten we trouwens hoe het zit met... want we hebben het nu de hele tijd over hetero koppels. Over queer koppels, over de lesbisch. Lesbische mensen.
Over lesbisch.
Ja. Over lesbisch. Ja. Mensen zoals ik.
Ja, dat weten we. Een beetje. Nou, we weten dat het in lesbische stellen en homoseksuele stellen... dat de verdeling minder vanzelfsprekend is. Dus er is minder sterk die blauwdruk.
Ja.
Als je heteroseksuele ouders hebt gehad, tenminste.
Dus het maakt waarschijnlijk meer sens om het gesprek te hebben.
Dus het gesprek is logischer wel is interessant... dat bij lesbische stellen vaak beide deeltijd gaan werken... en dus samen meer zorg en samen meer betaald werk op zich nemen. En dat bij mannelijke homostellen... de mannen vaak meer blijven werken en samen minder zorgtijd nemen.
Hmm. Oké.
Ja. Maar ik heb het nu, mijn schoonzusje en haar partner... die hebben nu net hun eerste dochter gekregen, twee vrouwen. En daar zie ik het verschil. En die hebben dus samen echt 5 maanden verlof gehad. En het is ongelooflijk wat een groot verschil is met eigenlijk alle hetero's. Zij zijn het eerste lesbische stel in mijn omgeving die een kindje hebben gekregen... En het is echt een verschil van dag en nacht met alle hetero-stellen die ik heb gezien.
Dus eigenlijk hoe verder je verwijderd bent van die blauwdruk... Ik kan me ook voorstellen dat als je niet in de binaire gendernorm valt... dat je dan misschien nog verder van die blauwdruk
wel,
van hoe het hoort, zeg maar, tussen haakjes natuurlijk, bent. Dat je echt helemaal een soort van from scratch begint met het vormgeven van je huishouden en je gezin. En dat het misschien nog wel veel eerlijker verdeeld is.
Ja, dat denk ik ook.
Maar ja, allebei 5 maanden vrij. Dat is natuurlijk ook echt al een mega verschil.
Dat is echt een mega verschil.
Ja, ja.
En de een
maar hoe
is
hebben ze dat gedaan?
En de ander is ZZP'er.
Ja.
En zij heeft dus gespaard voor haar eigen verlof. Ja, en ja. heeft natuurlijk ook een deel verlof gekregen vanuit de overheid. Maar dat is natuurlijk maar deels vergoed. En de ander werkt wel in loondienst. En zij heeft ook in goed overleg met haar werk, heeft ze dus haar verlof kunnen verlengen en het ouderschapsverlof al deels in kunnen zetten.
Ja.
En zo hebben ze er gewoon samen voor gekozen om bij die baby te zijn en haar te leren kennen, elkaar te leren kennen.
Goed.
En ik zie nog steeds hoe zwaar dat dus ook voor hun is. Mm-hmm. En zij werken dus nu niet.
Met z'n tweeën, ja.
Moet je nagaan. Moet je nagaan.
Eén is nu weer begonnen trouwens.
Oh,
en, dat
wel,
is, en dan zijn ze echt weer in zo'n transitiefase. Dan moet je dat dus ook weer gaan integreren in je dagelijkse bestaan. Dan is dat werker buiten huis er ook weer bij. En en meestal zie ik dus om me heen dat eentje dus gewoon achterblijft.
Ja,
en,
maar zij doen het echt samen.
Zij deden het echt, of doen het echt samen inderdaad. Ja, ja en nu straks op in een andere constellatie, want dan gaan ze allebei weer hun werk oppakken. Ja.
Nog even een praktische. Mannen die zeggen, als jij vindt dat ik het niet goed doe, dan doe je het toch zelf?
Ja, ja dit is het boek van Eve Rotsky, heet Fairplay. Ik weet niet of je daar was van gehoord hebben. Zij heeft...
Dat is met dat kaartspel.
Ja, met dat kaartspel. Ja, ja dan kan je de taakjes, kan je de taken verdelen met kaartjes.
Mm-hmm.
En zij noemde dat successful male resistance.
Ja.
Dus dat is eigenlijk gewoon passief op de grond gaan liggen en zeggen...
Jij toch zelf?
Ja. Ja, wat, ja wat vind, ik vind dat gewoon heel slap.
Heel
dat, ja, ik heb eigenlijk.
Ja, oké, okay, maar hoe moet je erop reageren?
Hoe moet je erop reageren? Ja, ik denk gewoon bij het begin beginnen en uitleggen waarom het belangrijk is. Dus echt daar... En dit is echt het moment dat je daar een serieus gesprek over moet gaan voeren. Als iemand dat zegt, dan zoek je het toch uit, dan doe je het toch lekker zelf. Als het op jouw manier moet. Ja, dan is het echt tijd om eens eventjes de koe bij de horens te vatten. En gewoon te zeggen, jij gaat nu eens even zitten en we gaan hierover praten.
Ja.
En echt bij het begin te beginnen. Van wij hebben nu een bepaalde verdeling. En ik ben daar niet meer gelukkig mee om deze en deze redenen. En ik vind dat wij het er samen over moeten hebben. Hoe we dit gaan oplossen, want het is een probleem.
Ja.
En als je dat zegt, dan zie je echt niet wat er aan de hand is. Dan ziet die mannelijke partner niet wat er aan de hand is.
Ja.
Dus dan moet je daar, dat denk ik als vrouwelijke partner, daar echt tijd voor inruimen. En dat is natuurlijk wat heel veel mensen niet doen.
Nee.
Dus dan wordt het getouwtrek en gebekvecht. En dan blijf je heel erg hangen in het vingerwijzen. Van ja, maar jij doet dit wel en ik doe dit niet. En ik doe het toch nooit goed genoeg, dus doe het maar zelf.
Ja.
Of zoals ik gisteren ook weer van een vrouw hoorde van... Ik doe het liever inderdaad allemaal zelf, zoals jij net aangaf. Want hij kan het toch niet en dan moet ik hem bij het handje nemen. Ja, dus het is of je accepteert het volledig... En dan is dit dus het status quo. En dan blijft hij voor altijd zoals die is.
Ook weer voor je volgen, voor de kinderen die je dus waar dit over gaat.
Ja, en die dat
die
ook weer gaan
dus
zien.
Ook weer mee,
die
precies.
dat dus ook gaan zien.
Ja.
Maar ik denk dat de meeste luisteraars van deze podcast iets willen veranderen.
Ja,
aan precies, die
ja, dat ja. denk ik, ja.
Ja.
Ik vind het wel treurig hoor, dat je zo iemand er neer moet zetten als een soort kleuter.
Nou ja, weet je wat het is? Het is gewoon eigenlijk het soort gesprek wat in elke relatie op gezette tijden überhaupt heel erg belangrijk is.
Ja.
Waar het ook over gaat. Maar dit is wel zo eentje die keihard blijft sudderen omdat niemand er zin in heeft.
Ja.
Wie heeft hier nou zin in?
Maar ook, wat heeft de man erbij te halen? Want ik snap het dus heel goed als man. Als jij al die dingen niet hoeft te bedenken en te doen. En de vakantie wordt bedacht en dit wordt bedacht. En dan dit.
Nou, wat
wil je even
erbij...
de melk halen? Ja, ik wil wel even melk halen. Prima. Ik
wat
haal
heeft
even
je erbij
melk.
Te halen? Een relatie die werkt.
Maar blijkbaar
je partner,
werkt het.
Je partner die je aardig vindt. Want blijkbaar werkt het ook niet.
Nou, ik denk
maar,
dat inderdaad
de 4%
vraag...
wil maar daadwerkelijk
ja,
iets
dat
doen.
Waar.
Dus...
Nee, de vraag inderdaad. Wat voor partner wil je zijn voor de ander?
Ja.
Dat echt een hele belangrijke is. Die je samen, die je los van elkaar en samen echt... Dat je daar eens over na mag denken nadat je een kind hebt gekregen. Want dus kennelijk zijn die waarden er dus ergens nog steeds. Van bijvoorbeeld gelijkwaardigheid.
Mm-hmm.
Maar die zijn lekker naar de achtergrond verdwenen. Want het komt iedereen eigenlijk best wel goed uit dat het is zoals het is.
Ja.
Tegelijkertijd is er minstens één partner die er niet tevreden over is. Dus daar moet je het in ieder geval over hebben.
Ja. Ja, dat gaat natuurlijk ook over zelfontplooiing.
Ja, en wat heb je daaraan als man? Verder nog dat het dus echt bewezen goed is voor de band tussen vader en kind. Dus dat die emotionele relatie veel beter wordt. Tussen partners ook. Het is goed voor de algemene ontwikkeling van een kind. Dus voor de cognitieve ontwikkeling, emotionele ontwikkeling van een kind. Bij meisjes is bewezen dat het goed is voor de weerbaarheid van meisjes. Dat herken ik trouwens ook. Mijn oudste dochter is echt heel voorzichtig. Toen zijn we wel weer meer met haar gingen doen, werd ze gewoon dapperder.
Oh ja.
Weet je, ze durfde gewoon meer. En ik ben gewoon veel voorzichtiger. En weet je dat? En dat is natuurlijk ook bij elke vrouw en elke man weer anders. Maar in ons geval is hij gewoon echt een beetje een rouwdouwer en ik veel minder.
Ja, Samuel schrijft ook zo'n lijst met dingen die hij eruit haalt. Ja, en dan precies. Zegt hij ook gewoon letterlijk andere ervaringen opdoen. Want Betaal. Wat Wagna doet met de kinderen is iets anders. En dat hoeft niet per se dus ruwer te zijn, zo van stereotyp.
Maar gewoon anders.
Het kan wel inderdaad in dit geval. Maar ja. Het kan ook zijn van de moeder vindt het leuk om dit te doen. De vader die gaat automatisch sneller dit doen. Gewoon heel goed om verschillende perspectieven en dingen te doen met je kinderen.
En dat
natuurlijk.
Is inderdaad iets waar ik ook net aan moest denken. Helemaal aan het begin hadden we het natuurlijk over van dat we denken dat de moeder de belangrijkste verzorger is. Maar we denken ook vaak dat de moeder de enige en belangrijkste verzorger is. Dus heel erg in dat kerngezin. Ja. Alsof je het allemaal zelf op moet lossen. En dat haakt hier erg op aan. Van ik denk dat het sowieso heel belangrijk is om aan heel veel verschillende opvoedstijlen, juffen die je eigenlijk niet zo leuk vindt, omdat ze heel anders doen en zijn en dingen zeggen waarvan je denkt, weet je wel, hoe ga je daarmee om? En in die zin hebben natuurlijk is het gewoon zo dat bijvoorbeeld ook in het onderwijs natuurlijk veel minder mannelijke rolmodellen zijn. Mijn dochter, mijn jongste krijgt nu voor het eerst een meester. Nou echt, it's unheard of. Het zijn alleen maar juffen.
Ja.
Maar ik denk, hoe goed is dat, weet je? Het is echt zo belangrijk dat je met verschillende soorten mensen in aanraking komt als kind.
Want anders krijg je ook alleen maar bevestigd dat de vrouwen weer de zorgrollen hebben en de vrouwen jou wel bij het handje nemen.
Vooral die moeder.
Ja.
En weet je wel, zelfs vrouwen die geen moeder zijn of willen zijn, hebben daar last van.
Ja, precies.
Weet je?
Ja, en dit is dus ook, want dan kom je weer terug bij dat blijkbaar maar 4% de situatie zelf wil veranderen. Ergens moet je ook beseffen dat oké, misschien werkt het wel voor jou, maar tegelijkertijd maak je ook onderdeel uit van de maatschappij waar veel mensen en veel kinderen dus ook denken, vrouwen, dat zijn zorgende types en die doen dat allemaal. Terwijl als jij actief bezig gaat en je geeft je kind een ander voorbeeld, dan verander je daadwerkelijk iets.
Nou ja, precies. En dit vind ik eigenlijk wel een heel belangrijk punt ook. Want kijk, in coaching is het uitgangspunt, ik ben natuurlijk coach eigenlijk in het dagelijks leven, is het uitgangspunt, werkt het voor jou, dan is het oké. Ik denk ook dus van die mensen die 4% die niet geen actie willen ondernemen, maar wel de wens hebben om het te veranderen. Dus hopen dat als ze gaan slapen dat het dan morgen anders is.
Yeah.
Ja. Dat ze er dus eigenlijk wel last van hebben. Dus dan is het ten eerste niet oké. Maar ten tweede is het natuurlijk gewoon niet oké hoe het nu in de maatschappij ervoor staat. Ja. En hebben we daar allemaal gewoon een aandeel in.
Ja,
dus dat gaat verder dan je eigen individuele achje.
Ja.
En daarin kan je denk ik, en dat is denk ik ook, kijk je wel, de persoon waarmee je aan de keukentafel zit, dat is ook weer de man die naar het werk toe gaat en daar misschien een hoge functie heeft. En bepaalt over de salarissen van de vrouwen die meer junior zijn, of gewoon de vrouwen die naast hem werken. Als die dat thuis tussen de oren kan krijgen, van dit is ook waar het over gaat. Die gelijkwaardigheid begint hier, bij ons thuis.
Ja.
Dan is er verandering mogelijk. Ja. Maar dan moet je dus wel dat durven kunnen aanzwengelen en daar ook best wel volhardend in durven zijn.
Ja.
En dat is niet makkelijk. Maar dat is denk ik je relatie onderhouden nooit.
Nee.
Dus neem het gewoon mee als een van de.
En het is gewoon een enorme verantwoordelijkheid om kinderen te hebben.
Ja.
Dat is ik bedoel niet alleen het in leven houden van kinderen en ze grootbrengen, maar ook gewoon welk voorbeeld geef je en wat gaan zij weer doen in de wereld?
Ja.
Oké, dan komen we bij het soort van het laatste stuk, namelijk het aan de slagstuk. Van oké, we weten dat het shit is. We weten dat het anders moet. Heel concreet, iemand die nu luistert en denkt, oké, ik wil nu iets gaan doen. Wat zou een eerste stap zijn?
Koop het boek.
Nou ja, dat is sowieso een eerste stap natuurlijk.
Koop het boek.
Er zitten ook allemaal praktische opdrachten en zo in.
Ja, ze zijn echt heel leuk en verhelderend ook om te doen.
Ja? Ja. Heb je iets gedaan?
Nou, we hadden toevallig net al over die oefening, maar hij stond ook in jouw boek, wat ik heel leuk vond. En dat is dat je jezelf afvraagt, moet ik dit nu doen?
Ja.
Dus volgens mij, of moet ik dit echt doen? En dat je dan eventjes op elk woord eventjes een
nadruk legt.
Dus moet ik dit echt doen? 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 En moet ik dit moet ik dit echt doen? En dat je dus bij elke vraag eventjes nagaat, klopt dit? Is dit zo? Kan het ook anders?
Die heb jij echt de hele tijd nu. Zit jij er
echt
toe te passen?
Ik zit hem echt te passen en te onpassen overal. Ik heb mijn to-do-lijst, want ik kan geen hoofd- en bijzaken onderscheiden. Het is zelfs. Maar ik heb mijn to-do-lijst dus echt gehalveerd. Omdat je gewoon op een gegeven moment kan denken, ja, waarom zou ik dit eigenlijk doen? Of waarom zou ik dit eigenlijk doen? Of waarom zou ik dit eigenlijk doen?
Ja, dus, überhaupt. Dus, ja, moet dit eigenlijk wel gebeuren?
En dat is echt, ik vind dat heel relativeren. Maar dat kan dus in je relatie ook
zeker
goed werken.
En voor loslaten en filteren wat je moet doen in een volbestaan wat we denk ik allemaal hebben, is het een super fijne inderdaad. En ik denk dat het daarnaast heel belangrijk is om dus echt, wat ik eigenlijk altijd doe met mensen, is gewoon eens kijken naar wat zijn je waarden? Wat vind jij belangrijk in het leven? En daar kan je gewoon eens over nadenken. Wat blijkt er uit het werk dat je doet? De manier waarop je omgaat met je vrienden en je familie? Je hele levensloop? Wat heeft daarin centraal gestaan? Wat zijn dingen die belangrijk voor je zijn? Ik kan wel een lijst met jullie delen.
Ja, ik wou zeggen, want je hebt ook een lijst in je boek staan.
Ja, klopt. Die lijst...
Mensen kunnen nu misschien denken van, waarde. Wat voor waarde?
Ja, wat voor waarde? Nou, gelijkwaardigheid kan dus een hele belangrijke waarde zijn.
Zal ik een paar voorlezen?
Ja, doe maar.
Liefde, leiderschap, overvloed, pionieren, energiek, creativiteit, betrokkenheid, mededogen, contact, zorg. Oh, dit zijn behoeften trouwens, sorry. Ik zit ze nu door elkaar heen te lezen. Maar dit zijn dus allemaal traditioneel, tolerantie, spiritualiteit, spontaniteit. Zijn dus allemaal dingen waarvan jij kan bedenken van, dat vind ik nou echt belangrijk in het leven. Maar ik kan me dus voorstellen, vooral als je dus net jonge kinderen hebt, dat je niet eens meer toekomt aan nadenken over wat je belangrijk vindt.
Nou ja, ik denk dat dat dus het belangrijkste is. Eigenlijk als eerste stap is tijd hebben voor jezelf.
Ja.
Om hier wel bij stil te staan.
Ja.
En ook al is het maar een half uur per dag. Waar vind je even de tijd om jezelf te zijn?
Ja.
En weer even contact te maken met wie jij bent. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Weet je, je kan even een podcast luisteren die aansluit bij je eigen interesses. Als je helemaal geen brain space hebt om echt even stil te staan. Je kan even gaan schrijven. Je kan even gaan lezen. Je kan een wandeling maken. Je kan met iemand bellen. Het kan op zoveel verschillende manieren. Het hoeft niet mediteren te zijn. Mm. Mag ook. Maar wanneer voel je jezelf weer? En hoe kan je op een hele kleine manier daar op dagelijkse basis weer even ruimte voor maken?
Ja, sowieso tijd voor jezelf maken.
Tijd voor jezelf maken. En dat is vooral in het eerste jaar met een kind is dat echt waanzinnig moeilijk. Maar het kan heel klein. Het kan misschien nog wel kleiner dan dat. Ook al is het 5 minuten.
Mm-hmm.
Die heb ik ook heel vaak gehoord en gezien.
Misschien een klein beginnen.
Heel klein beginnen. Dat is echt super belangrijk. En als je dan daar weer een beetje de ruimte voor hebt, is het belangrijk van, wat zijn nog meer behoeftes voor mij? Behalve dus contact maken met wie ik zelf ben en wat ik zelf wil. Dat voel je dan misschien niet meteen. Maar als er op een gegeven moment weer wat meer ruimte voor komt, daar eens voor gaan zitten. De behoeftenlijst zal ik ook dan even delen. Want dat is inderdaad, waar heb ik nou eigenlijk behoefte aan? Waar heb ik eigenlijk echt, wat wil ik nou eigenlijk echt?
Ja. Ja.
Dit is trouwens ook iets wat inderdaad in dat tweede boek dus weer heel erg terugkomt. Van, dat is gewoon ook letterlijk een lijst met wat ik eigenlijk wil. Het is bijna soms zo, ik wil meer seks, bijvoorbeeld. Dat is gewoon zoiets van, ik durf het bijna niet te zeggen, is mijn lichaam er wel aan toe? Mm. Hebben we er wel tijd voor? Ergens vind ik het ook gênant om het weer ter sprake te brengen. Wat wil je nou eigenlijk echt?
Yeah.
Waar wil je ruimte voor maken? En dan, en wat vind je belangrijk, is dus dat tweede stuk. Dat zijn de waarden die je net voorlas. En dan dat ook eens gaan bespreken met je partner.
Ja.
En eigenlijk kan je daarin heel vaak al de angel eruit halen. Voor mij was het bijvoorbeeld heel belangrijk om het gevoel te hebben dat we het samen deden. Ik voelde me super alleen.
Ja.
En daar was ik zo verdrietig over. Ik was eerst boos, dus dat was de overheersende emotie. Maar ik was heel verdrietig en heel eenzaam. En dat heb ik toen leren zeggen. Want ik heb het gevoel dat ik het alleen moet doen en ik wil het zo graag samen doen. Ik had ook verwacht dat we het samen zouden doen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij samen het gevoel hebben dat we het samen doen?
Ja, ja, ja.
Zo een ander gesprek. En dat kan je dus heel goed doen door ook weer eventjes de woorden, het vocabulaire daarvoor te ontwikkelen. Ja. En dat kan dus soms door zo stom iets als een woordenlijst, waarin je dat weer even ziet staan en denkt, dit is het.
Ja, precies. Ja.
Dit is het. En dan schrijf je dat op en desnoods neem je, ik ben echt enorme voorstander van, zoals jullie zien, gewoon een spiekbrief meenemen. Als je het niet meer weet, boeien, schrijf een brief, lees hem voor.
Ja, ja.
Weet je, het is als dat jou helpt om te communiceren vanuit de emotie die je daadwerkelijk voelt, in plaats van alleen maar in het moment de irritatie, de frustratie, de woede, de teleurstelling. Wat zit daaronder?
Ja. Dus toch eigenlijk ook weer even een project van dit maken. Ja. Want je hebt dan die ruzies of zo, maar ik denk dat het ook in veel mensen niet eens opkomt van oké, maar laat ik er nou eens voor even echt goed over na gaan denken van hoe gaan we dit nou fixen? En dus inderdaad een boek lezen erover. Die lijst doorgaan met die waardes. Zeg maar, het is een soort stappenplannetje, want het gaat niet na één ruzietje
anders
worden.
Maar
ook omdat je het gevoel hebt, of tenminste we het gevoel hebben, dat het allemaal maar vanzelf moet gaan.
Tuurlijk, ja.
Nou, en het is denk ik ook een kwestie van echt gewoon ook lief zijn voor jezelf. Die hebben jullie vast ook vaker gehoord. Maar ook waardering voor je partner hebben. Dus ook wel zien wat er wel goed is.
Tuurlijk, ja, want nu wordt het weer zo'n gesprek van...
Ja, dus ook want dat denk ik voor de verzachting, voordat je zo'n gesprek ingaat, ook wel heel belangrijk. Van waar ben je heel blij mee? En wat gaat heel goed? En waar zou je meer van willen?
Ja,
in plaats van waar zou je minder van willen? En dat ook kunnen benoemen.
Ja, hoe wil
en
je
daar
het
misschien
wel zien,
mee
hè?
Beginnen? Ja, sowieso inderdaad. Hoe wil je het wel zien?
In plaats van dat je zegt, jij doet nooit dit en dit. Maar dat je zegt, het lijkt me heerlijk als in de ochtend. En dat je dan je ochtend beschrijft hoe je hem graag zou willen.
Ja, en dat is bij ons, dat is bijvoorbeeld één voorbeeld bij ons heel goed is gelukt. Dat was echt een enorme bottleneck die ochtend.
Ja.
En dat we dat helemaal in de stijgers hebben gekregen. Van hoe pak je dat goed aan?
Ja.
Dat heeft ervoor gezorgd dat we zonder stress en irritatie de deur uitgaan.
Ja, en hoe belangrijk is dat?
Zo fijn.
Het begin van je dag.
En want zeg maar, jij begon dit gesprek, of aan het begin van dit gesprek was het van... we zitten nu weer heel eventjes op, ik val in mijn eigen valkuilen. Maar de irritatie is eigenlijk weg, want wat we nu hebben is een heel ander gesprek. Dus in feite... hoe jullie nu praten is gewoon heel anders. Jij en Samuel is nu gewoon heel anders dan toen jullie net begonnen.
Ja, we
nu
zijn er veel sneller bij. Maar de communicatie is natuurlijk niet altijd van een leidakje. Soms dan loop ik nog steeds ergens te lang mee rond.
Ja.
Soms weet je ook zelf niet wat er aan de hand is.
Nee,
dan
precies.
Voel je gewoon dat er iets of is.
Ja.
En dan...
Moet je weer met jezelf gaan zitten.
Ja, je moet weer met jezelf gaan zitten. Nou ja, het komt wel sneller tot me. Van ik ben ergens niet blij mee, apparently. Wat moet ik hiermee? Moet ik hier zelf iets mee? Kan ik hier zelf iets mee? Moet ik het uitspreken? En op welk moment? En dat uitspreken, dat gaat nu wel makkelijker. En ik vind het wel heel lastig als het over die rolverdeling gaat, omdat we er al zoveel over gezegd hebben.
Ja. Ja, nu word je gezien natuurlijk ook als de expert. Of je hebt het gevoel dat je misschien de expert moet zijn.
Ja.
En als je er dan weer in vervalt, dat je dan denkt, ja, hallo.
Ja, maar dan zitten we er nou weer in. En ik vind het natuurlijk nog steeds ook vervelend. Ik moet ook elke keer weer over een hobbel heen.
Ja.
Als ik er iets tegen hem over wil zeggen.
Ergens is het dus ook heel relativerend om te realiseren dat iemand zoals jij en een stel zoals jullie daar dus nog steeds de hele tijd tegenaan lopen.
Dat is ook heel logisch, want verschillende levensfases. Dus nu een verbouwing.
Je verandert ook de hele
dan komen er weer pubers of whatever wat er allemaal kan
gebeuren. Maar dat is toch ook, het is heel relativerend voor iedereen die er tegenaan loopt. Dat het dus niet zoiets is van, we moeten dit weten of dit moet vanzelf gaan. Want zelfs iemand die daar helemaal ingedoken is en alle cijfers kent en weet hoe alle constructies werken en zo. En mechanismen, die is ook degene de hele tijd aan het zoeken.
Ja, en je omgeving verandert natuurlijk ook maar mondjesmaat mee. Dus daarin voel je dat ook steeds, weet je wel. Daar zijn nog steeds die aannames en verwachtingen en ideeën over wat een moeder hoort te doen en wat een vader hoort te doen, wat een man hoort te doen, wat een mannelijke werknemer hoort te doen, wat een vrouwelijke professional hoort te doen, weet je wel. Het is gewoon en moeder hoort te doen. Dus dat voel je ook.
Ja.
Ja.
En wat zou er, als je het hebt over bijvoorbeeld beleid en wat zou je in deze wereld willen zien dat er verandert in beleid en in wat werkgevers kunnen doen, wat er verandert?
Nou, ik denk dat er een paar belangrijke stappen zijn gezet. Dus dat is dat uitgebreide ouderschapsverlof, wat deels betaald wordt, uitgebreid.
Mag nog wat uitgebreider, maar goed.
Mag veel uitgebreider. Nou, dat is denk ik een van de belangrijkste punten.
Ja.
Gelijk verlof naar Scandinavisch model. Voor alle ouders. Dus ook voor meer oudergezinnen. Voor iedereen die samen een kind op de wereld zet. De tijd om de zorg onder de knie te krijgen. Om elkaar te leren kennen. Om goed voor een opgroeiend kind en voor jezelf te kunnen zorgen en voor elkaar. Dus ik denk dat verlof is echt het allerbelangrijkste wat de overheid kan doen.
Ja.
Gaat de kinderopvang, daar wordt nu nog steeds wel over gesteggeld. Het komt er als het goed is. Ik denk dat het heel belangrijk is, daar worden heel veel vraagtekens bij gezet. Ik denk dat dat echt iets ook van de langere adem is. Maar dat wel heel erg een cultuurverandering teweeg kan brengen.
Mm-hmm.
Als het normaler wordt om je kind naar de opvang te brengen. Want dat is in Nederland nog steeds best wel ook een taboe.
Ja, want dat kan natuurlijk niet.
Meer
hè?
Dan 2 of 3 dus... dagen. 3 dagen, misschien, weet je wel. Maar de 5 is echt...
Nee, dat kan
sommige crashes zeggen
ouder.
Zelfs nee, dat doen we niet. Dus het is...
sommige crashes zeggen nee, dat doen we niet.
Dus het is, weet je, het is... dat is een heel belangrijk punt. Ja, dus ik denk dat dat ze eigenlijk zijn.
Ja.
Echt het veel meer kijken naar hoe belangrijk die fase is. En daar veel meer respect voor hebben.
Ja.
Dat dat echt een fundament legt waar je later op voor kunt bouwen. En waardoor ook de emancipatie gewoon een gigantische boost gaat krijgen.
En wat ga je daar weer over allemaal? Want mensen denken natuurlijk altijd erg in geld en cijfers en zo.
Ja,
nou, precies. Dat gaat dus allemaal weer dingen opleveren.
Ja, nee. Dus ik denk...
En de werkgever?
De werkgever die mag veel proactiever zijn in het gelijk behandelen van mannen en vrouwen die een kind hebben of gaan krijgen of het voornemen hebben. En daar op dezelfde manier een gesprek mee hebben. Hoe ga je dat doen, het ouderschap?
Mm-hmm.
En ook dezelfde regelingen bieden aan mannen als aan vrouwen als die regelingen er niet zijn.
Mm-hmm.
Dat natuurlijk heel snel organiseren dat er verlof is. Sommige werkgevers die weigeren bijvoorbeeld het wettelijk toegestaan ouderschapsverlof. Dat kan natuurlijk helemaal niet.
Ja.
Dus je laat je niet wegsturen. Dus bij werkgevers die mogen een veel proactievere rol aannemen in in het gelijk behandelen.
Dat Samuel zelf er ook een naar voorbeeld van had. Dat hij bij een eigen werknemer.
Nou, dat
hij zelf
dus
had gezegd van
15 jaar geleden, denk ik. Dus toen hij zelf nog geen kinderen had.
Omdat hij zelf toen ook nog niet snapte natuurlijk hoe dat...
En dat is ook echt zoiets belangrijks, weet je wel.
Wat was het voorbeeld?
Nou ja, dus 15 jaar geleden... Nee, toen zij net waren begonnen met hun worstmakerij... hadden ze iemand in dienst. En die werd vader. En die wilde 2 weken extra verlof. Maar dat was onbespreekbaar. Want zij waren 3 jonge honden. Ja, en die hadden
gewoon niet.
Ja. En hij snapte dat. Hij schaamt zich daar nu met terugwerkende kracht echt enorm voor. Het ging 2 weken echt. Dat was echt waanzinnig weinig.
Heel goed dat hij het heeft opgeschreven. Omdat ik denk dat heel veel mensen nog steeds zo denken van...
Voortdurend.
Dat vind ik trouwens ook zo fijn aan jullie boek. Van jullie allebei. Dat je het maar wel gewoon allemaal even mooi opschrijft.
Want alle shit op tafel.
Ja. Ja, want je kan ook denken, ik wil de vuile was niet buiten hangen. Of weet ik veel wat mensen allemaal denken. Ja. En het is heel prettig dat het gewoon wel wordt opgeschreven. Want jullie zijn een voorbeeld van zoveel mensen. En het gaat helemaal niet om jullie, maar...
En dat is eigenlijk ook de opmerking die ik het meest krijg. Van, weet je, omdat de vuile was buiten hangen. Ik heb echt zoiets van... Weet je, mensen moeten dit gewoon weten. En het is zo herkenbaar.
Ja.
En dat is trouwens nog wel iets, inderdaad, over het ondernemerschap gesproken. Ondernemers zullen dan inderdaad vaker ook geneigd zijn om te zeggen... Nou, nee, dat doen we dus niet aan mee. Maar ik denk dat het dus ook heel belangrijk is dat ZZP'ers en ondernemers... ook dezelfde rechten krijgen. Want dat is nu totaal niet het geval als het gaat over verlofregelingen.
Ja.
En ergens snap je mensen ook wel weer dat ze dus ergens zo huiverig zijn over verlof geven of zo. Omdat je natuurlijk zelf ook met je hele...
Ja, maar het levert superveel op. En het heeft vaak namelijk loyaliteit van je medewerkers.
Precies, ja.
En vaak ook zelfs de winst neemt ze ertoe. Dat zijn cijfers van Women Inc. Daar kun je nog naar verwijzen. Het levert werkgevers in de long run ook heel veel op. Dus het is heel kortzichtig om te denken, dit is een probleem. Het is alleen een probleem als je niet lang genoeg vooruit plant en kijkt.
Ja.
Dus zodra een vrouw zwanger is, feliciteer haar en ben heel blij voor haar. En laat haar merken dat je alles wilt doen om haar
we
te
got
ondersteunen. We got your back. Dat is echt zo ontzettend belangrijk. Want op de lange termijn levert dat je ook als werkgever veel voor op. En het is gewoon menselijk om te doen, ook trouwens.
Ja.
Dus en er is toch nog heel vaak die, teleurstelling. En dat is echt afschuwelijk.
Ja, van, oh nee, want
heel veel vrouwen gaan dus ook echt met lood in hun schoenen. Omdat er zoveel zwangerschapsdiscriminatie is.
Mm-hmm.
43% van de vrouwen krijgt daarmee te maken.
Ja.
Die is er gewoon nog echt. Het is nog aan de orde van de dag. Dan gaan ze dus terecht bijna met lood in hun schoenen naar hun werkgever. Nou, dat is toch echt van de zotte. Dit soort fases horen bij het leven. En ik denk dat dat echt iets is wat werkgevers veel meer tussen de oren moeten krijgen. En om moeten anticiperen. En dat gaat dus niet alleen over de zorg voor kinderen. Maar ook ziekte, verlies.
Gewoon de grote dingen van het leven.
Grote dingen van het leven. Gewoon
waar het leven om draait.
Oké,
laten we dan afsluiten met nog even een petitie. Die iedereen nu meteen moet tekenen.
Zeker.
Petitie 21ste eeuwsverlof.
Ja.
Wat is het?
Het is een petitie die sinds een week online is. Er zijn nu bijna 15.000 handtekeningen verzameld. En in de petitie wordt gevraagd om het gelijkwaardig verlof voor alle ouders van 160 dagen per ouders. Voor alleenstaande ouders dus het dubbele.
Yes.
Meer rekening houden met bijvoorbeeld fysieke klachten tijdens de zwangerschap. Dus meer recht op pauzes, uitbreiding daarvan. Eigenlijk in alle opzichten, alle punten die ik net noemde over gelijke rechten voor ZZP'ers en ondernemers. Wat moet ik nog meer noemen? Ook nog een heel belangrijk punt. Na miskraam en doodgeboorte.
Ja. Ja. Voor 24 weken.
Ja,
ook dan, verlof.
Ook verlof. Dat is er ook niet. Dat is nu niet geregeld.
Bizar, hè?
Dat ja. is toch. Nou.
Ja. Dus dat, dat staat allemaal in deze petitie opgenomen. Het is echt super belangrijk dat daar zoveel mogelijk handtekeningen onder komen te staan. Van ouders, wensouders, geen ouders. Gewoon van iedereen die, hier, ja. die dit...
Dus gewoon meer oog voor de grote levensgebeurtenissen. En minder voor geld en werk.
Ja.
En altijd maar productief zijn de hele tijd.
Ja.
Nou, je kan hem tekenen op www.21e, dus 21ste. Ik heb hem net getekend, nu verdwijnt mijn link. 21e-eeuwsverlof.nl.
Doe het. Kruip ja, doe in het. Je doe telefoon. Het.
Meteen.
Of je laptop of zo.
Dit was aflevering 111. Dankjewel, Ragna.
Jullie ook.
De show notes met alles wat we net besproken hebben. Ook nog een keer een link naar je boek en alles. Staat allemaal op damhoney.nl/aflevering-111. Ook een linkje naar de petitie. Noem het allemaal maar op. En een paar dagen na het verschijnen van deze aflevering staat daar ook het transcript.
Ja. Thanks aan onze ondersteunende schatten patatten, zonder wie deze podcast niet zo gladjes zou lopen als het nu doet. Daniel van de Poppen Edit, Lucas de Geer Jingles, Liefbeth Smit website, Melissa van der Zanden, honingballen, stage schat. We zwaaien nu eventjes naar de, want ze zit tegenover.
En bedankt Amberscript voor het chiller maken van de transcripten. De software is dat. En veel dank aan de menselijke transcripters Paulien, Juna, Yvonne, Imke, Melissa, Paula, Pieke, Guusje en Maaike.
Stuur post, geef geld via petjeaf.com/damhoney. Gaan wij dit jaar trouwens weer een film kijken, een kerstfilm of zo, een live commentaar geven, want dat hebben we vorig jaar gedaan voor de bonusballen van Petje Af.
Dat is een heel goed idee. Dan ja. moeten we even een film kiezen. Vorig jaar deden we Love Actually. Dat
oh, yeah.
is erg leuk. Als bonusballen daar ideeën over hebben, dan moeten ze het maar insturen.
Ja, dan gaan we die misschien wel zo, en dan kan je met ons meelullen. Of soort
meekijken.
Van. Meekijken en dan hoor je ons commentaar zo de hele tijd.
Duidelijk uitgelegd.
Ja. Vreemdig!
Of niet, hè?
Ja, altijd zelf weten.
Zelf weten.
Dag.
Hey, psst. Ga even snel naar emma-sleep.nl voor een bergkorting op heerlijk slaapspul.
Zoals het kussen van je dromen of het matras van je dromen.
Gebruik de code DAMNHONEY aan elkaar om nog eens 10% extra korting te krijgen. Bovenop de kortingen die je al op emma-sleep.nl vindt.